Ja? Mag niet al die flesjes meenemen, dat staat lelijk op de camera. De bruggeman? Ruud heeft geen microfoon. Even nog een microfoon hebben.
Ja, nou, schrikkelijk.
Heb jij veel?
Ik heb
niet
zoveel.
Ik wou nog veel dan met Ruud. Ja, dat is
het. Ja, dat is het.
Ton wel.
Dames en heren. Emoties. Woorden als tranen die zich door herinneringen banen, voor de goede en ook voor de slechte. Herinneringen om ergens voor te vechten. De ene is mooi, andere doen echt pijn. Het zijn dan puur emoties die zijn hoe ze zijn. Wij hebben vanavond een agendapunt waarbij emoties toch een enorme rol spelen. Zal straks ter sprake komen. En daarin zijn wij ook in onze gedachten bij onze overleden collega Hans Pieterszoon. En uiteraard ook met onze, nog steeds ons medeleven met mevrouw Pieterszoon. Die toch door een hele moeilijke periode gaat. Dat even ter inleiding. We hebben een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Soeteman. Zij wordt vervangen door de heer Snakkers. En we hebben vanavond ook een aantal nieuwe gezichten in deze commissie. Mevrouw Wolf, welkom in deze commissie, nu als lid namens de Partij van de Arbeid. De heer Barendrecht namens Libera Bloemendaal. En de heer Wiedeman, welkom. Dus we zijn nu met, en ik mis nog meneer Van den Berg, maar die komt nu binnen. Ook welkom meneer Van den Berg. Ik wil ook alle overige aanwezigen in deze zaal welkom heten. We hebben een hele drukke agenda over twee avonden verspreid. Ik heb u van tevoren per e-mail laten weten om ernaar te streven om vanavond in ieder geval tot en met het agendapunt centrale huisvesting te komen. Lukt dat niet, dan gaan we morgen natuurlijk daar verder. En verder heb ik ook nog... Er zijn er nog insprekers vanavond, namelijk de heer Nijbroek, heb ik begrepen. Ik weet niet of de heer Nijbroek is aanwezig van de ondernemingsraad van de VRK. En verder heb ik geen aanmeldingen ontvangen van mensen die inspreken. We hebben natuurlijk wel gasten bij een aantal onderwerpen. We hebben onder andere bij de agendapunt reddingsbrigade de heer Kloek, die is aanwezig, de heer Van Maurik en de heer Broeksma. En de heer Schipper zal ook nog aanwezig zijn bij het punt VRK. De heer Dijk is aanwezig namens de Rekenkamercommissie. Dus we hebben een vrij drukke agenda.
Voorzitter.
Ja, meneer Brussel.
Vraag over de agenda. Waar wilt u het agendapunt huisvesting invoegen?
Die staat al op de conceptagenda die ik hier voor mij heb. En die, als het goed is, heeft u die ontvangen. Maar hij wordt ingevoegd onder 12a. Dus. Voor het overige is de agenda zoals die voor ligt met een 21-tal punten. Wie van u wil daar iets over zeggen? Zo niet, dan is de agenda vastgesteld. De mededelingen van de voorzitter, die heb ik u eigenlijk net al gedaan bij punt 2. Wie van de leden heeft nog mededelingen? Nee, zo niet. Dan is ook dat punt afgehandeld. En gaan we door naar het vaststellen van het verslag van 12 april. Er zijn van tevoren bij de griffier geen textuele wijzigingen aangemeld. Dus neem ik aan dat u het textueel kunt accorderen. Ja, dat is zo. Dan is dit verslag textueel vastgesteld met dank aan de notulist. Wie van u naar aanleiding van? Zo niet, dan is ook dat langsgekomen. Dan komen we bij punt 6. De lijst van toezeggingen. En daar hebben we hier in ieder geval een tweetal punten staan. Dat gaat om TCM 37. Wethouder Bruggeman heeft ook een relatie met de commissie samenleving. Zegt toe dat de verantwoordelijke portefeuillehouder reageert op het verzoek om de gemeentelijke publicatie op dorpskern te rangschikken. Nou, wethouder Bruggeman is aanwezig. Dus, wat kunt u erover melden?
Voorzitter, daar kan ik op dit moment deze toe zeggen, ja. Nou, de verantwoordelijke portefeuillehouder zal reageren op het verzoek. Ogens. Nou, dames en heren, ik kom hierop terug. Dat is het enige wat ik u kan toezeggen op dit moment.
Ik denk dat ook de verantwoordelijke portefeuillehouder de burgemeester is. Dus misschien dat die er iets over kan zeggen.
Alsjeblieft, ja.
Ik kom met het verbazende nieuws dat erop zal terugkomen. Ja, dat geldt overigens, dat helpt misschien, dat geldt ook voor het volgende punt. Ik ga op dat punt gewoon gas geven en dat zal ik voor dit punt ook doen. Ja?
Nou, dan hebben we meteen de lijst van toezeggingen ook afgehandeld. Dan is nu punt 7 aan de orde. De lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad van 26 mei heeft u ontvangen. Wie van u zegt van nou, ik zie daar stukken op staan die ik op een volgende vergadering terug wil zien? Zo niet, dan is ook die lijst behandeld en komen we bij punt 8, de rondvraag. Wie van u? Ik zie mevrouw Wolf, verder nog, meneer Kruiswijk. Mevrouw Wolf.
Ik verzoek het college om voor de raad van volgende week een notitie in de raad te brengen over het standpunt van de gemeente Bloemendaal ten aanzien van het bestuursakkoord.
Ik kijk even naar de burgemeester.
We hebben het er vanmorgen in het college over gehad. De raad voor volgende week, dat is akkoord. Want wij overwogen namelijk om het nu te sturen, maar we vonden het niet verstandig om tussen een commissie, tussen een fractievergadering en een raad dat te doen voor de komende raad. Dus, maar omdat u het vraagt voor de volgende week, kan ik aan die toezegging voldoen.
Ja. Meneer Kruiswijk.
We hebben afgelopen weekend, althans ik heb afgelopen weekend de gemeentegids in mijn brievenbus gekregen. En dat is een krachtig medium voor communicatie. Er kan misschien zelfs nog meer mee gebeuren. Maar wat mij opviel was dat bij één wethouder stond er geen partij achter. Is dat een partijloze wethouder is de vraag. Kijk, wij vinden dat dualistisch natuurlijk prachtig. Maar ik snap niet dat bij de andere wethouders daar een partij achter staat en bij één wethouder niet. Is dat toeval of is dat... De burgemeester die kan daar vast wat over zeggen.
Voor mij is het compleet nieuw, want ik heb de gemeentegids nog niet ontvangen. De burgemeester.
Dat komt door de vee van Vogelenzang. het is ons bekend, het is een storende omissie. Wij kennen in ons college geen partijloze wethouders. En dat geldt ook voor wethouderschap, want daar betreft het voor. Het is een storende omissie die ook het vorig jaar heeft plaatsgevonden. En we hebben er toen op gewezen. En helaas heeft dat niet tot verbetering mogen leiden. Dus het is een geval van foei foei.
Meneer de voorzitter. Had ik één woord er nog over zeggen, dat wij alle wethouders ook een beetje tot GroenLinks wethouders rekenen. Net zoals de burgemeester zijn ze van ons allemaal.
Dank u wel, meneer Kruiswijk.
Meneer de voorzitter.
Ja, mevrouw Wolf.
Ik moet even slikken na de laatste opmerking van de heer Kruiswijk, maar het gaat wel heel ver. Ik zou het prettig vinden als we een keer tijd hebben, als de heer Kruiswijk dan eens een keer een toelichting zou willen geven op zijn stelling dat het in het kader van dualisme prettig is dat wethouders geen partijen hebben. Want dat vind ik een hele interessante. Dat komt ook omdat mijn vak is waarschijnlijk, maar die vind ik dan een soort... Ja, krom, cirkel, ik weet het niet, maar in ieder geval, het is geen rechte redenering.
Wilt u er een soort van keukentafelgesprek van maken dan?
Nee, ik wou het op niveau doen. Misschien kan de heer Kruiswijk daar een notitie over schrijven en dan kunnen we daar...
Ja, gek zeg, kom op.
Nou, u wordt uitgedaagd. Nee? Nou, er wordt u een uitdaging aangegeven, maar u moet maar kijken wat u ermee doet, meneer Kruiswijk. Het punt rondvraag wordt hiermee afgerond. Dan gaan we door naar het blok insprekers en of genodigden. Omdat er één inspreker is voor een echt specifiek agendapunt, stel ik u voor om dat bij punt 11 te doen. Want het gaat over, het is de heer Nijbroek van de ondernemingsraad VRK. Het lijkt me dus logischer om meneer Nijbroek bij dat punt in te laten spreken. Akkoord? Ja. Komen we bij het blok meningsvorming. En wij openen met punt reddingsbrigade. En ik zou... ter inleiding eerst het woord willen geven aan de burgemeester om dit agendapunt in te leiden.
Dank u wel, voorzitter.
Het heeft enige tijd geduurd, maar ik ben blij dat aan het begin van het zomerseizoen wij nu beschikken over een heel aantal stukken die het gevolg zijn van het tragische ongeval waarbij leden van onze raad waren betrokken en waarbij zelfs een lid van onze raad is komen te overlijden. U wees er al op bij uw inleiding. De stukken die voor u liggen geven u inzage in een aantal analyses van wat er gebeurd is. En vervolgens geven de stukken ook een beeld over de aanscherping van procedures, zodat wij in de toekomst verzekering valt niet te geven, maar dat de procedures zodanig zijn verbeterd dat de kans aanmerkelijk is verkleind op een herhaling van een dergelijk ongeval. Ik leg het aan u voor ter kennisname, waarbij u weet dat de afspraak die ik gemaakt heb met de reddingsbrigade in augustus vorig jaar, namelijk om niet langer te varen met groepen derden niet-leden van de reddingsbrigade, om die praktijk aan te houden totdat we de leringen kunnen trekken uit het tragische ongeval. De stukken zoals die voor u liggen zijn daar het antwoord op. En ik ben voornemens om op basis van deze stukken met de reddingsbrigade de afspraak te maken dat er onder handhaving van het protocol dat voor u ligt, er weer opnieuw met niet-leden van de reddingsbrigade kan worden gaan gevaren. Dan heb ik zelf aangeboden om de eerste vaart met niet-reddingsbrigades, heb ik gevraagd aan de reddingsbrigade om mij uit te nodigen om die vaart te maken. En moet even kijken, misschien dat er anderen zijn, ook in deze raad, die die eerste vaart willen meemaken. Ik sta erg open voor vragen en opmerkingen over de stukken die voorliggen. En luister dus met belangstelling naar de eerste termijn van de commissie. Daarbij, voorzitter, afrondend, u gaf het al even aan, de voorzitter van de reddingsbrigade Bloemendaal is aanwezig, de heer Ruud Kloek, u allen ongetwijfeld bekend, ook hij kan vragen beantwoorden, voor zover mijn technische kennis daarin tekort schiet. Naast hem zit meneer Van Maurik, hij is de directeur van de reddingsbrigade Nederland, dat is de koepel van de Nederlandse reddingsbrigades, voor de zekerheid niet verwarren met de reddingsmaatschappij. En naast hem zit de heer Broeksma en hij is de auteur, onafhankelijk onderzoeker, van het rapport dat op verzoek van Reddingsbrigade Nederland is opgesteld en dat u allen heeft ontvangen. Dat was meneer Leiding, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk even naar de commissieleden of zij nog een toelichting willen door de drie aanwezige heren op de rapporten die hier liggen. Heeft u dan nog een verzoek om een bepaalde volgorde? Ja, of gewoon, dan geef ik alle drie de heren de gelegenheid om een toelichting te geven. En daarna krijgt dan de commissie het woord. Kunt u daarmee instemmen? Ja? Dan begin ik bij meneer. Wilt u alle drie iets zeggen? Ja? Dan de heer Van Maurik.
Misschien is het handig, voorzitter, leden van de raad, dat ik dat dan kort doe. Met de nadruk op kort, omdat ik in ieder geval de opdrachtgever ben van het onderzoek. En misschien is het goed om daarna de onderzoeker misschien nog iets toe te laten lichten over hoe dat proces vooral verlopen is. Want de inhoud kunt u lezen, heeft u kunnen lezen in het rapport. En dat afsluitend de voorzitter van de reddingsbrigade ook nog even aangeeft wat er na het rapport, een aantal zaken die gebeurd zijn, ook na het incident staan in het rapport, maar na het rapport zijn ook nog een aantal zaken alweer aangescherpt en die kan daar dan zelf het beste nog iets over zeggen. Is dat een goed... als opdrachtgever van het onderzoek wil ik het beperken tot de mededeling dat het onderzoek ook echt bedoeld was als waarheidsvinding, gericht op het leren van alle zaken die rond het incident een rol hebben gespeeld. Dus zowel de voorbereiding als wat er tijdens de vaarttocht gebeurd is en wat we daar ook qua hulpverlening direct daarna van de zijde van de reddingsbrigade van hebben kunnen leren. Het is dus niet een onderzoek geweest van multidisciplinaire hulpdiensten. U ziet dus ook betrekkelijk weinig over de multidisciplinaire kant van de hulpverlening. Het is echt vanuit het perspectief van de reddingsbrigade. En in een vrij laat stadium, door de feiten die de onderzoeker boven tafel kreeg, heb ik gemeend daar een element aan toe te moeten voegen. En dat betrof de opvang van mevrouw Pietersson, omdat daar heel veel verschillende verhalen over de ronde deden. En ik het vond passen in het kader van het onderzoek, omdat zij ook op de reddingspost was opgevangen voor een deel, om daar nog eens goed naar te laten kijken. Dat heeft voor enige vertraging gezorgd aan het einde van het onderzoek, maar bleek wel bijzonder relevant, ook ter lering van onszelf en ook van enkele andere hulpdiensten. Ik denk dat daar mijn toelichting op de waarom heb ik het onderzoek laten doen kan besluiten. Met nog de kanttekening dat van begin af aan de bedoeling was om het volstrekt transparant te laten zijn. Dus op de dag dat het onderzoek af was, is ook de dag dat het gepresenteerd was. Letterlijk, de rapporten kwamen warm binnen die ochtend. Omdat ik vond dat na zo'n lange periode met veel onzekerheden over wat er wel niet gebeurd was, het goed was om daar in één keer aan iedereen helderheid te geven, waarbij we wel een zorgvuldige volgorde van openbaarmaking hebben gevolgd door eerst de resultaten aan mevrouw Pietersson te presenteren, daarna aan de mensen van de betrokken reddingsbrigade Bloemendaal en overigens ook de collega's van Zandvoort die daar een belangrijke rol in gespeeld hebben, en tenslotte om het ook algeheel publiek bekend te maken. Tot zover mijn toelichting.
De heer Kloek. De Broeksma.
Dank u wel, voorzitter. Dames en heren, ik heb niet specifiek een presentatie voorbereid. Op 21 april hebben wij, zoals meneer Van Mark het al zei, de presentatie een drietal maal gehouden. Voor mevrouw Pietersson en een aantal vertrouwelingen om haar heen. Ten tweede aan de reddingsbrigade Bloemendaal plus aanverwanten. En ten derde uitgebreid aan de pers. En s'avonds in Bloemendaal op de reddingsbrigade zelf, de kentering, voor de voltallige reddingsbrigade. Daar is het hele rapport in gepresenteerd. U heeft het allemaal kunnen lezen. Ik neem aan dat als u daar vragen over heeft, over de inhoud, dan ben ik volledig bereid om daar antwoord op te geven tot daar waar ik kan. Ik had niet begrepen dat de bedoeling was dat ik vandaag nog een keer het rapport zou toelichten. Dat lijkt me een beetje overbodig, u heeft zelf kunnen lezen namelijk. Dus ik wou me beperken tot het beantwoorden van vragen, mochten die er zijn, van uw zijde. Dank u wel.
Meneer Kloek.
Sorry. We hebben, buiten dat iedereen weet natuurlijk dat het vreselijk ingeslagen is ook bij ons, dat nog tot de dag van vandaag heel erg leeft. We hebben toch bij elkaar gezeten om te kijken hoe we dat soort ongevallen in de toekomst kunnen voorkomen. We hebben een strengere protocol gemaakt voor groepen. Dat hadden we altijd al, maar deze is nog weer verbeterd. En met meer mensen op de boot en andere dingen. We hebben een lijst gemaakt met inzetvoorstellen. Dus wat, als er wat kan gebeuren, wat moet je dan doen? Precies, dus dat is schakelen, dat is schakelen, dat is schakelen. Van allerlei ongevallen, van het vermissen van een server of een katamaran bemanningslid, tot het wegdrijven van een kindje met een bootje op zee, of een kindje wat kwijt is op het strand, of andere ongevallen. Dat heb, achter in het boek heeft u ook al een groot aantal van kunnen lezen. Dat staat bij ons allemaal in de computer, is ook gemaakt voor onze buurtbrigades, meteen, in overleg ook met hun. En we hebben het natuurlijk ook nog in een boek staan in de meldkamer voor het geval dat de stroom uit zal vallen of de computer een storing krijgt. Dat hebben we juist gemaakt om nog weer te ondersteunen dat als er iets ergens gebeurt, dat degene die commandant is of degene in de meldkamer een hulpstukje erbij kan krijgen van dat moet er allemaal gebeuren. Ik moet wel eerlijk zeggen van ik denk niet dat wij op dat punt ernstige dingen vergeten zijn tijdens het ongeval. Ik denk dat allemaal hartstikke goed gelopen is. Het enige punt van kritiek wat in het boek naar voren komt ook, is dat we ze beter niet alleen hadden kunnen laten zwemmen. Nou, dat is natuurlijk al een inschatting geweest van die motordrijvers in een paar seconden. Die hebben daar een andere mening over. Die dachten dat de boot een projectiel zou kunnen zijn en daardoor gevaar zou kunnen opleveren voor de mensen. Ze zijn wel met een aantal gaan zwemmen, maar de eerste twee hebben toch een grote afstand gegeven. Nou, dat is niet goed geweest. En dat moeten we natuurlijk ook zien te voorkomen in de toekomst. Ik hoop dat het nooit hoeft te voorkomen, maar stel dat het zoiets weer zou gebeuren, dat we daar een lering van hebben gedaan. Nou, u hebt het in het boek kunnen lezen. Een heleboel staat in het boek. En intussen zijn er nogal weer een paar dingen bijgekomen die hier niet in staan, wel op de post.
Nou, na deze toelichtingen is het woord aan de commissie. Ik neem aan dat u alle hier het woord over wil voeren. Ik begin dan bij meneer Kruiswijk.
Ik wil hier heel kort over zijn. Ik heb waardering voor de aanpak. En ik heb eigenlijk geen vragen meer. En ik wens u alle succes met het vervolg. En dat richt ik dan speciaal aan de reddingsbrigade en de burgemeester, die hier de spelers zijn die voor de toekomst de lering moeten trekken en realiseren.
Meneer Barendrecht. Mevrouw Wolf, wilt u iets?
Nou, eigenlijk was ik niet van plan wat te zeggen. Ik merk dat ik helemaal moet gaan liggen, wil er nog in beeld komen trouwens. Maar dat is nou niet mijn grootste zorg op dit moment. En nou is het licht in de zaal. Nee, ik denk dat het heel goed is, de wijze van aanpak van het incident vind ik een verkeerd woord, denk ik. Het ongeluk wat er geweest is, het vervolg. Ik hoop ook dat vanuit de reddingsbrigade dat als steun wordt gezien. Ik had zelf wel enigszins moeite met de opmerking of met de conclusie dat het beter was om bij elkaar te blijven. Maar dat was waarschijnlijk omdat ik erbij was. En ik denk van ja, het is afhankelijk van je karakter volgens mij. Of mensen bij elkaar willen blijven of niet. En nou, het zat in mijn karakter wel om het wel te doen en van iemand anders ook niet te doen. En dat weet je niet wat je op zo'n moment doet. Dus dan is het een conclusie, denk ik, van wat mooi is en dat dan meegenomen moet worden in het protocol van als er wat gebeurt, dan moet je bij elkaar blijven. Maar meer kan je ook niet doen. En ja, dat was het eigenlijk.
Dank u wel. Mevrouw Van Stralen.
Dank u wel. Ik wilde niet echt ingaan meer op het rapport zelf. Ik denk dat het heel goed is dat de reddingsbrigade zo duidelijk weet aan te geven welke maatregelen ze getroffen hebben om een toekomstig ongeval gewoon te voorkomen. Door het onderzoek van de reddingsbrigade in Nederland is heel specifiek gekeken naar verbeteringen. En ik ben ervan overtuigd dat de reddingsbrigade Bloemendaal die aanbevelingen echt geheel zal overnemen en opvolgen. Maar ik hoop ook dat de politie het rapport gelezen heeft. En dat zij de aanbevelingen voor de begeleiding van de familie van slachtoffers ook evalueren en aanpassen. En misschien kan de burgemeester daar ook nog iets over zeggen.
Dank u wel. Meneer Van den Berg of meneer Brussaert? Meneer Brussaert.
Ja, dank u wel, voorzitter.
We hebben met waardering kennis genomen van de onderzoeken. Complimenten voor het gedane werk en om de onderste steen boven te krijgen. Er zijn aanbevelingen uit voortgekomen om procedures aan te passen. En we hopen dat dat gebeurt en we gaan daar ook van uit op dat de kansen dat iets dergelijks nog een keer gebeurt niet heel zullen zijn.
De heer Snakkers.
Dank u wel, voorzitter. De collega's Kruiswijk en Brussaert hebben zojuist al hun waardering voor de aanpak en de onderzoeken uitgesproken. Daar wil ik mij heel graag bij aansluiten. Onze fractie rest nog één vraag die gaat waarschijnlijk richting de burgemeester. En dat is de vraag over hoe het nu verder gaat met de aansprakelijkheidsvraag. Want die is ons inziens nog onbeantwoord en daar zouden wij heel graag nog wat over horen. Dank u wel.
De heer Wiedeman.
Dank u, voorzitter. Ja, ik kan me ook aansluiten bij de vorige sprekers wat betreft de rapportage en de aanbevelingen die zijn gedaan. Wel heb ik nog één aanbeveling wat betreft preventie. Ik heb redelijk lang moeten zoeken na een aanbeveling of een procedure waarin opvarenden die dus met de boot, met de reddingsboot mee gaan varen, dat zij voordat zij aan boord gaan, dat ook gecontroleerd wordt dat de bevestigingsmiddelen van de zwemvesten en dergelijke, dat die worden gecontroleerd. Ik ben niet verder gekomen dan dat de medewerkers behulpzaam zullen zijn bij het aandoen of het vastmaken van de reddingsvesten. Maar ik zou nog een klein stukje verder willen gaan en zeggen wij, het wordt individueel gecontroleerd. Dat was mijn naam.
Dank u wel. Ik ga voor de beantwoording eerst naar het college. Burgemeester Nederveen.
Dank u wel, voorzitter. Dank leden van de commissie voor de positieve woorden over het werk dat gedaan is door partijen hier aan tafel. Ik sluit me daar bij aan en ik heb behoefte om nog eens hier mijn complimenten uit te spreken. Er is een viertal vragen gesteld, die beantwoord ik graag. Ten aanzien van de vraag van meneer Barendrecht over hoe kijk je nou aan tegen ervaren en onervaren gasten, hè? De verschillen die daartussen kunnen zijn. En ik vind dat u daarmee de spijker op de kop slaat. Je kunt je afvragen, zou je de regel niet moeten stellen dat bij bovenwindkracht 3 er niet gevaar wordt? Dat gaat niet. Het gaat over de ervaring van degene die het commando voeren over het schip. En het is al staande praktijk dat er van tevoren een proefvaart gemaakt wordt voordat de gasten komen. En het protocol zoals u heeft kunnen lezen laat heel goed zien wat voor soort groepen er gaan komen. En die afweging die is subjectief. En die afweging die moet uiteindelijk vanuit de kennis en ervaring van de betrokken mensen van de brigade finaal tot stand komen. Daarin kun je wel een richting bedenken. En je kunt ook afspreken bij twijfel niet doen. Maar je kunt niet harde normen formuleren op grond waarvan je wel of niet met een bepaalde groep wel of met een bepaalde groep niet gaat varen. En ik hecht eraan om hier nog eens het vertrouwen uit te spreken bij de leden van de over de leden van de reddingsbrigade, dat zij daar zeer wel toe in staat zijn. En dat zij niettemin hebben gewild om de procedures aan te scherpen, voor zover dat in objectieve normen kan, strekt wat mij betreft alleen tot eer. U heeft een opmerking gemaakt over de reddingsmaatschappij. Ik kan me uw observatie voorstellen, maar ik voel me niet geroepen om te reageren op gebeurtenissen van de reddingsmaatschappij. Dat begrijp ik. Dan, mevrouw Wolf, ook u zegt er zijn individuele afwegingen. Maar ik geloof ook dat u daarmee eindigde. Waar het om gaat, dat is dat de mensen van de reddingsbrigade en ook de opstappers weten wat de hoofdregels zijn. En die hoofdregels die zijn hier nog eens aangescherpt. En daarbij is de hoofdregel, blijf bij elkaar, blijf bij de boot als je ver uit de kust bent. En als je toch gaat zwemmen, doe het dan op je rug. Dat is de hoofdregel. En als daar mensen individueel op afwijken, dan kan daarop gewezen worden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over die persoonlijke gedraging waar iemand dan zelf verantwoordelijk voor is. Mevrouw van Stralen wijst op aanbevelingen die ook strekken in de richting van andere hulpdiensten, met name de politie. Mevrouw van Stralen, ik kan u vertellen dat ik het met de politie over gehad heb. En ja, ze hebben het rapport gelezen. En ja, zij zullen in het korps het onderwerp aan de orde stellen. Het is zo dat het begeleiden van nabestaanden van slachtoffers primair een politietaak is. En wat dat betreft is in deze situatie daarop afgeweken. Het excuseert het niet, maar het maakt het begrijpelijk omdat als het ware er de nabestaande werd overgeleverd aan een andere hulpdienst. En daardoor ontstond de verwarring over de begeleiding. En daarnaast de vraag van waarom zou er überhaupt naar de reddingspost gegaan zijn. Ik heb met de politie afgesproken dat zij daarover nog een intern beraad houden en dat ze me daarover informeren. Als er een aanknopingspunt is, informeer ik graag de commissie hierover. Dan de vraag over de aansprakelijkheid. Meneer Snakkers. Het CIPO van de officier van justitie wijst erop dat het Openbaar Ministerie van oordeel is dat er geen strafrechtelijke aansprakelijkheid is. Dat laat onverlet dat er een artikel 12 kan gaan waarbij een heroverweging wordt verzocht. Maar dat is op dit ogenblik de situatie ten aanzien van de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Daarnaast bestaat natuurlijk de civiele aansprakelijkheid. Om een civiele aansprakelijkheid vast te kunnen stellen, is voor belanghebbende partij een procedure nodig. Mij hebben tegengestelde berichten bereikt over of die procedure gegaan wordt, al dan niet. Mocht die procedure niet gegaan worden, dan zou betrokkenen tot de conclusie zijn kunnen komen dat er geen sprake is van een civiele aansprakelijkheid. En daar wou ik het nu bij laten. Meneer Winneman, u zegt, ik zou het ook wel belangrijk vinden dat er een controle plaats heeft op het toepassen van de procedures. En het is een onderwerp wat ik zelf in de afspraken met de reddingsbrigade ook als thema aan de orde wil stellen. Dus in die zin ben ik het met u eens. Hoe dat gesprek uitpakt, dat kan ik u later nog in een brief laten weten. Ja, en daarmee meen ik de vraag aan de voorzitter beantwoord te hebben. En ik zelf, als u dat anders ziet, dan zei dat zo. Maar ik zelf zie niet een aanleiding om nog een toelichting te vragen bij een van de heren. Maar ik zie dat meneer Van Maurik het woord heeft. Wilt u hem dat geven?
Ja. Meneer Van Maurik.
Ja, voorzitter. Ik kan een kleine aanvulling geven op wat de burgemeester net meldde over tegengestelde berichten ten aanzien van de civiele aansprakelijkheid. De aansprakelijkheidsverzekering voor deze situatie liep via Reddingsbrigade Nederland. En inmiddels is het zo dat de verzekeraar daar ook over contact heeft opgenomen met de belangenbehartiger van mevrouw Pietersson. En dat is een kwestie die dan vervolgens, ik zou bijna zeggen, helemaal buiten mij en de brigade omloopt. Dat is dan een kwestie tussen verzekeraars. Maar aangegeven is dat de verzekeraar in ieder geval zich opstelt. In dit geval volgens een gebruikelijke terminologie van het erkennen van schadeplicht. En op grond daarvan probeert met de belangenbehartiger van mevrouw Pietersson tot overeenstemming te komen over een afwikkeling. Dus dat is de laatste stand van zaken die mij vanuit de verzekeraar bereikt heeft.
Heeft u gereageerd op de opmerking van de heer Wiedeman? Bij mijn weten, ja? Oké. Okay. Ik kijk even naar meneer Nijbroek of hij nog iets wil aanvullen. Of meneer Kloek. Ja, meneer Kloek, gaat het gang.
Ja, het enige over die veiligheidscontrole. Dat staat wel in het boek ergens. Maar dat doen we inderdaad op voordat de mensen naar beneden gaan worden gecontroleerd. En voordat ze de boot instappen. Dat is in de nieuwe protocollen is dat nog eens duidelijker bijgehaald. Iedereen die een eigen risicoverklaring heeft, die krijgt dan ook een polsbandje om. En zonder polsbandje om heb je dus ook geen zwemvest en ook geen pak. Dus dan moet je weten hoe dat werkt. Dat is uitgelegd. En kan je ook niet mee op de boot. Dus we hebben dat wel proberen aan te passen. Daar willen we echt wel op extra controleren dat. Nou, dat wil ik nog een klein. Het wijkt misschien iets af. Maar we werden in eerste instantie ook beschuldigd dat we het zwemvest verkeerd opgevouwen zouden hebben. Nou, uit het rapport blijkt ook dat het dus niet het geval was. Dat waren wij echt wel een beetje van ondersteboven. Gelukkig hebben we foto's bij de politie vandaan kunnen halen waar het bewijs op te zien was dat hij wel goed opgevouwen zat. Dus die zwemvesten worden altijd heel goed gecheckt. Als ze hem één keer opgeblazen hebben, dan wordt hij door Sean helemaal nagekeken en goed in elkaar gezet. Dus het kon eigenlijk niet verkeerd zitten. En alle zwemvesten hebben ook goed gewerkt in het water. Ze zijn allemaal opgeblazen geweest.
Meneer Barendrecht, interruptie. Meneer Kloek, u heeft het over de behandeling van reddingsvesten en dergelijke. Wordt hier een registratie van bijgehouden? Van zwemvestnummers, wat er wanneer gedaan is en wie het gedaan heeft?
Ik dacht dat er in het boek ook een afbeelding daarvoor stond. Maar dat staat erin. En we hebben dat bijgehouden in de computer. En er is één man ook die alle zwemvesten inpakt en controleert. Wij zijn ook bij de fabrikant geweest een aantal maanden geleden. We hebben met z'n drieën een opleiding gekregen. En we zijn er gecertificeerd om die zwemvesten en die pakken officieel te controleren en te keuren. Ik moet wel zeggen, dat jaar ervoor hadden we dat niet, deden we dat zelf. We zijn op twee aparte firma's. We hebben de zwemvesten laten keuren bij een firma in Den Helder. Express bij een aparte firma die niet van Mulion was, de leverancier, om te kijken of die zwemvesten echt goed waren. Nou, die zijn allemaal teruggekomen. En de manier waarop wij ze keurden, vonden hun veel zwaarder dan dat ze zelf keurden. Dus dat was op zich, hoeveelend ook, wel een compliment. En daarna hebben we dus de opleiding bij Mulion gehad.
Dank u wel. Heeft de commissie in de tweede ronde nog vragen? Zo niet. Dan zou ik graag dit agendapunt willen afronden. Met dank aan de heren Kloek, Broeksma en Van Maurik voor de toelichting en beantwoording. En ik schors de vergadering even voor 1 minuut, zodat u in ieder geval op een rustige manier de zaal uit kunt. En ik nodig in ieder geval al de heren Schipper en Nijbroek uit om plaats te nemen achter de tafel. Mevrouw Van Zanten. Ja. Ik schors de vergadering even. Open de vergadering weer. Verwelkom aan meneer Nijbroek, mevrouw Van Zanten en de heer Schipper. En we gaan over tot behandeling van punt 11. Zoals het hier staat, de menukaarten VRK. Maar als we het raadsvoorstel bekijken, omvat het meer dan dat. Want er wordt namelijk ook uw mening gevraagd over de ontwerpprogrammabegroting van de VRK 2012. Het ontwerpjaarverslag VRK 2010 plus de bevindingen van de accountant en de voortgangsrapportage, ontwikkeling, bedrijfsvoering. Dat zijn het viertal onderwerpen waar het over gaat. Ik zou allereerst, ik denk de heer Schipper,
of de burgemeester, ik denk de heer Schipper, het woord willen geven om een toelichting te geven op de stukken die voorliggen. Het lijkt me wel handig. De inspreker hebben we ook. En daar beginnen we mee. Meneer Nijbroek, gaat u gang.
Ja, hartelijk dank, voorzitter. Mijn naam is Walter Nijbroek en ik ben de voorzitter van de ondernemingsraad van de VNK. En ik waardeer het zeer dat ik hier het woord tot u mag richten. Geachte leden van de commissie. Hierbij wil ik onze zorgen uiten over de bezuinigingsvoorstellen. Onze zorgen betreffen niet alleen de werkgelegenheid bij onze organisatie, maar ook de veiligheid en gezondheid van de burgers van Kennemerland. Aan de bezuinigingsvoorstellen zijn een prioritering toegekend door middel van kleuren. Het bestuur heeft u geadviseerd om alle groene keuzes te nemen. Bij deze groene voorstellen willen wij enige kanttekeningen plaatsen. De VNK is een jonge organisatie. Grote incidenten en campagnes zoals de vliegtuigcrash en de inentingscampagne tegen de Mexicaanse griep kunnen alleen aangepakt worden door een goed geoliede en geoefende organisatie als uw VNK. Op de raadsledenavond in maart heb ik u al voorgehouden dat uit recent onderzoek is gebleken dat de gemiddelde overhead bij gemeenten 33% is en bij de Rijksoverheid ruim 40%. Het bestuurlijk uitgangspunt bij de VNK is een overhead van maximaal 20%. Daar hebben we een aantal jaren zelfs met 16% ruim onder gezeten. Dit betekent dat de VNK een organisatie is die in het geheel geen vet op de botten heeft en dat eventuele bezuinigingen direct de kwaliteit en de omvang van de publieke dienstverlening raken. De gevolgen daarvan zullen iedereen treffen, de werknemers en de burgers. De voorstellen met betrekking tot de brandweer raken direct materieel en personeel. Zowel beroeps- als vrijwilligers hebben grote moeite met het uit dienst nemen van materieel, waardoor bij grootschalige incidenten of gelijktijdigheid van incidenten te weinig of te laat materieel voorhanden is. Het oprekken van uitruktijden gaat in tegen de professionele opvattingen van de brandweermensen. Hierdoor kunnen branden zich sterker ontwikkelen, waardoor de kans op slachtoffers en schade toeneemt. Het beperken van duikteams heeft directe gevolgen voor de uitruktijden van de overige teams en daarom voor de mogelijke redding van slachtoffers. Blijkbaar is de door de overheid geïntroduceerde spreuk "als elke seconde telt" hier nu losgelaten. Zowel in beroeps- als in vrijwilligers is fors geïnvesteerd. Al deze investeringen zouden nu tevergeefs zijn geweest wanneer u besluit om minder gebruik te maken van materieel en personeel. Daarover maken uw vrijwilligers van de kern Bernbroek zich ook zorgen. Daarnaast heeft deze kapitaalvernietiging een negatieve uitstraling op het vrijwilligerswerk dat in de toekomst, gezien de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt, hard nodig is. Het bestuur zet in op meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers en bedrijven voor hun eigen veiligheid. Om hier invulling aan te geven, zal men eerst moeten investeren in zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn. Dat verhoudt zich niet tot het ingrijpen in preventiewerk, zoals het beperken van brandveiligheidscontroles. In deze controles ligt namelijk ook een opvoedkundige taak. Ook bij de GGD zijn de voorstellen ingrijpend. Anders dan bij de brandweer zijn de werkzaamheden van de GGD vrijwel geheel gewijd aan preventie. Bezuinigen hier betekent direct snijden in de banen van mensen en taken. Daarbij is de bijdrage per inwoner in de regio Kennemerland voor de GGD al een van de laagste in Nederland. De taak epidemiologie van de GGD is op de menukaart rood, want dat is een wettelijke taak. Maar wat gebeurt er met de uitkomsten van het epidemiologisch onderzoek als de taak beleidsadvisering en de door vele gemeenten gewenste beleidsondersteuning niet meer bestaat? 50% bezuinigen op deze taak betekent dat gemeenten niet meer kunnen beschikken over ondersteuning bij het formuleren van onder andere het lokaal gezondheidsbeleid en dat expertise verloren gaat. Zeker de gemeenten met een kleine ambtelijke capaciteit verwachten gebruik te kunnen maken van die expertise binnen de GGD en dat er recht wordt gedaan aan het bestuurlijk uitgangspunt dat de regionale aanpak van taken de basis van de VNK is. Hetzelfde geldt ook voor de gezondheidsbevordering. Deze taak is per definitie primaire preventie. Zodra dit vermindert, nemen de gezondheidsproblemen toe. Een kind dat opgroeit in een omgeving dat uitnodigt tot bewegen, met ouders die kennis hebben van gezonde voeding en een school die roken ontmoedigt, is een weerbaar kind dat gezonde keuzes kan maken. Gezonde keuzes die het verschil kunnen maken tussen een leven met of zonder chronische aandoeningen en de bijbehorende kosten en leed. Bezuinigingen zijn een politieke keuze. U bent de gekozen volksvertegenwoordiging en heeft de verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van de middelen om de openbare veiligheid en gezondheid te realiseren. Door de suggestie die uitgaat van de kleur groen, dreigt uw commissie wellicht op het verkeerde been te worden gezet. In mijn betoog heb ik hier een paar voorbeelden van genoemd. Het bestuur heeft aangegeven dat de groene onderwerpen gekozen moeten worden om het gewenste resultaat te behalen. Maar u dient zich te realiseren dat ook met deze groene voorstellen de kwaliteit van de dienstverlening en de slagkracht van de VK drastisch omlaag gaat. In dit geval zal u ook uw verwachtingen ten aanzien van de VK moeten bijstellen. Daarnaast zal een flink aantal medewerkers zijn functie verliezen en moeten circa 80 vrijwilligers afvloeien. De brandweer en GGD staan voor toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige publieke dienstverlening. Het publiek waardeert hen zeer. Laat u niet verleiden door de kleur groen. Beseft u goed wat achter deze keuze schuilgaat en laat uw zienswijze luid en duidelijk horen aan uw college. Ik dank u voor de aandacht.
Dank u. Wie van de commissieleden heeft een vraag aan de heer Nijbroek? De heer Snakkers.
Dank u wel, voorzitter. We hebben heel wat zojuist gehoord in uw betoog. Ik kan mij bij heel wat punten die u aansnijdt, aanraakt, ook wel wat voorstellen. Maar ik vraag me tegelijkertijd ook af wat dan het alternatief is als de gemeenteraad niet zouden instemmen met de groene maatregelen. En als ik u goed beluisterd heb, dan is eigenlijk de enige oplossing een verhoging van de lasten voor de burger. Is die indruk juist of zijn er wellicht nog andere alternatieven?
Meneer Nijbroek.
Nou, of dat een lastenverhoging voor de burgers van Bloemendaal zal betekenen, dat is het resultaat van de afweging die u als commissie of gemeenteraad moet maken. De groene voorstel, of de menukaarten zijn gemaakt in opdracht van de gemeenteraden en die zijn door het bestuur aan u voorgelegd. En wat ik met mijn betoog wil bereiken is dat u niet uw rekenmachine alleen maar pakt en kijkt van oh, we moeten in uw optiek bezuinigen. Nee, dat u ook naar de inhoud kijkt, naar als u besluit tot bepaalde bezuinigingen, dat u ook zich terdege bewust bent van de consequenties die ze hebben. En die afweging, die moet u maken. Daar kan ik niet voor u doen.
Voldoende, meneer Snakkers. Ja, de heer Wiedeman.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, u in uw hoedanigheid als OR-voorzitter, neem ik aan dat u ook het rapport van Ernst de Jong heeft gelezen, waarin nogal op vrij kritische wijze wordt ingegaan op het rijden en zeilen van de VEK. En daar staan nogal wat kritische punten in. En die hebben veel te maken met de organisatie, met de begroting, met budgetbeheer en de controlemaatregelen. En nou ben ik ook geen voorstander om rücksichtloos het mes te pakken en alles weg te snijden wat geld kost. Hè? Dus alle groene voorstellen omarmen en zeggen oké, weg ermee. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat de VK ook even in zichzelf gaat keren. En de aanbevelingen en de opmerking van Ernst de Jong te harte te nemen. Ik denk dat daar al een eerste prioriteit moet liggen om de VLK...
Meneer de voorzitter, is nou de vraag dat de voorzitter van ondernemersraad dat rapport gelezen heeft of komt er nog een vraag?
Nou, ik heb nog geen vraag gehoord. Daar wacht ik nog op. Dus, meneer Wiedeman, zou u de vraag willen stellen die u wilt stellen aan de heer Nijbroek?
Ja. Ja, of meneer Nijbroek het rapport van Ernst Jonger heeft gelezen En of u daar de aandacht wil geven die het verlangt, dat is mijn vraag.
Meneer Nijbroek.
Ik kan nog even herhalen, dat laatste, want dat verstond ik niet.
De heer Wiedeman.
Of u dat rapport gelezen heeft en of u daar op ingaat richting van VRK in uw hoedanigheid als OR-voorzitter.
Meneer Nijbroek.
Nou, het rapport van Ernst & Young heb ik gelezen. Die aanbevelingen, die neemt, daar zijn we in gesprek met de directie natuurlijk ook over, om dit allemaal te implementeren. 2011 wordt natuurlijk een belangrijk jaar, dat al die verbeteringen ook tot stand moeten komen. En ja, dat moet de tijd leren.
Voldoende? Ja, wie van u nog meer? Niet. In ieder geval meneer Nijbroek, bedankt voor uw inbreng. U mag gewoon blijven zitten hoor, als u dat wilt. Dus, ik kijk nu even naar de burgemeester voor de inleiding van dit agendapunt. Tenzij hij via mij het woord wil geven aan de heer Schieper of mevrouw Van Zanten.
Een paar korte zinnen. Er is een opdracht om een bezuinigingsdoelstelling te bereiken. Meneer Nijbroek zegt, pas nog wel op dat je niet rücksichtloos bezuinigt. En ik hecht eraan om aan de commissie uiteen te zetten dat de voorstellen zoals die het algemeen bestuur heeft bereikt, dat die daaruit zijn getoetst. En dat op grond van die overweging van een behoud van een gedegen veiligheidsniveau, er ook een aantal voorstellen het niet gehaald heeft en niet meer groen waren. Ik denk dat het algemeen bestuur unaniem van oordeel is dat de bezuinigingen in relatie tot het veiligheidsniveau verantwoord is.
Ik kijk even naar de commissie of die nog behoefte heeft aan een toelichting door de heer Schieper of mevrouw Van Zanten. Nee. Heeft u daar zelf behoefte aan? Ik kijk even naar meneer Schieper.
Nou ja, mevrouw Van der Zanden kan dat net zo goed doen. Maar wij zitten hier niet voor niks op één lijn. Ik denk dat het goed is aan de commissie om uit te leggen dat de opdracht is van het algemeen bestuur om met voorstellen te komen die net niet het wettelijk minimumniveau raken. Oftewel, de opdracht is wat kan je uit de organisatie weghalen zonder onder het wettelijk minimumniveau te dalen. En ook de directie is van oordeel dat het nemen van deze maatregelen leidt tot kwaliteitsverlies en ook kwaliteitsvermindering. Dus het is niet zo dat het groen betekent dat er niks zou gebeuren in deze regio. Het is wel degelijk een teruggang van veiligheid en gezondheid. Nog even inhakend op het rapport van Ernst & Young, als dat mag, voorzitter. Wij hebben hier meermalen gesproken over de situatie van de VRK en met name uw zorgen over het feit dat wij tekort hadden. U heeft in het jaarverslag 2010 gezien dat wij een behoorlijk overschot hebben kunnen realiseren. De accountant is van mening dat wij eind 2011 in controle zijn, mits wij ook investeren. En die 2,9 miljoen die extra nodig is, is echt nodig om de organisatie op het minimaal verantwoorde niveau te laten draaien. Er is geen ruimte meer in de organisatie om via efficiëntie of wat voor maatregelen dan ook zeg maar nog geld vrij te spelen. Dat is ook de mening van de beide bestuurscommissies en vandaar dat nu de discussie gaat over taken en kwaliteit en het algemeen bestuur ons opgedragen heeft om met menukaarten te komen. Dat maar even aan de voorkant om de zaak proberen te kaderen.
Dank u wel, mevrouw Van Zanten nog. Nee? Dan ga ik naar de commissie. Wie van u? Meneer Brussaert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op 15 maart, jongstleden, is er een informatieavond geweest voor alle raadsleden in het gebied van de VRK. We hebben toen toelichtingen gekregen van de directeur bedrijfsvoering, het rapport van Ernst & Young en van de heer Schippers en mevrouw Van der Zanden. We zijn toen ook onder de indruk geraakt, tenminste, over de aanpak die de VRK volgt om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. En te werken aan het motto VRK in controle. Er is toen ook een eerste schets gegeven van de menukaarten. En er ligt nu een voorstel zeg maar dat tegemoet komt aan de wensen van het algemeen bestuur.
om met maatregelen, bezuinigingsmaatregelen te komen die voldoen aan de taakstelling. Groen suggereert van het kan zonder pijn. Goed, de heer Schipper heeft net aangegeven dat het wel degelijk pijn doet. Dus dan is het de vraag aan de raad, wat nu? Want willen we terug naar een minimum kwaliteitsniveau? Het gaat om een kerntaak van de overheid. Waar we het over hebben hier. De GGD, de brandweer. Dus die afweging die willen we de komende periode nog gaan maken. We willen toch nog eens goed kijken naar de voorstellen die er nu liggen. Tijdens de bijeenkomst op 15 maart is ook aangegeven dat de interne besluitvorming binnen de VK nog liep. Dat er nog overleg met de ondernemingsraad zou plaatsvinden. Het feit dat er nu een voorstel ligt, dan moet ik uit concluderen dat het overleg met de ondernemingsraad is afgerond. Maar goed, als ik de geluiden hier aan tafel hoor, hoor ik toch twee verschillende geluiden. Wellicht dat daar toch nog een toelichting op komen, wat het overleg met de ondernemingsraad heeft opgeleverd. Nou, dat zijn mijn vragen. Mijn vraag is inderdaad van, als we hier nu mee akkoord gaan met die groene kaart, wat betekent dat nu voor het veiligheidsniveau, hè? Voor de operationele kracht van bijvoorbeeld de brandweer? Wat gebeurt er als er inderdaad op twee plaatsen in de gemeente een brand uitbreekt? Is de VRK dan in staat om die branden te bestrijden? Wat voor afspraken zijn daarover gemaakt? Dat zou ik als case, zou ik daar graag een toelichting op willen. Dat is het in eerste termijn.
Dank u wel. De heer Snakkers.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan mij op zich bij de case die de heer Brussaert zojuist genoemd heeft aansluiten. Want ik ben er wel eigenlijk nieuwsgierig naar, ook naar aanleiding van het verhaal van de inspreker vanavond. Ja, voorzitter. De CDA-fractie wil de kwaliteit van de zorg in brede zin, waaronder dus ook brandweerzorg, op een goed niveau houden. En dat betekent voor ons ook dat er een goede oplossing moet komen voor de brandweerzorg in Vogelzang en Bennebroek. En ook de inspreker noemde al Bennebroek even. En dat in samenwerking met Hillegom. En graag horen we van het college de stand van zaken over dit onderwerp op dit moment. Ik heb ook zojuist de heer Schipper gehoord zeggen van we vallen terug in veiligheid, in zorg. Ik kreeg de indruk dat we terug zouden gaan vallen naar het wettelijk minimum. Klopt dat? Of komen we nog uit boven het wettelijk minimum? Tot hoe ver zakken we? Naar beneden. Ik zou ook graag nog wat meer willen horen over wat met de aanbevelingen in het rapport van Ernst en Jong is gedaan, dan wel nog wordt gedaan, want er worden heel veel aanbevelingen in dat rapport gedaan. En tot slot, voorzitter, wil de CDA-fractie ook de invloed van de gemeenteraad Bloemendaal binnen de VRK nog steeds vergroten. En volgens mij zijn wij daarin niet de enige, maar geldt dat voor meer fracties in deze gemeenteraad en ongetwijfeld ook in andere gemeenteraden die deelnemen aan de VRK. En wij zouden graag van het college horen wat er op dit moment gedaan wordt om bij de VRK die invloed van de gemeenteraden binnen de VRK te vergroten. Informatieavonden zoals ze gehouden worden zijn uiteraard prima en geven veel informatie. Maar dat is wat ons betreft niet voldoende. En we zouden dus graag wat meer erover horen. Dank u wel.
Mevrouw Van Stralen.
Dank u wel. Ik wil me ook aansluiten bij de woorden van de heer Brussaert. en zelf niet herhalen, maar ook de vraag van willen we inderdaad omlaag in het kwaliteitsniveau is voor ons een belangrijke vraag. Ik heb ook een vraag aan het college of de menukeuzes, u zegt, die zijn getoetst door het algemeen bestuur. Zijn ze ook getoetst hier vanuit Bloemendaal op Bloemendaalse aspecten zoals duinbranden? En zijn ze ook getoetst op bezuinigingen op zaken waar de kosten dan toch weer bij de gemeentes terechtkomen? Want dan is de vraag of je niet gewoon de bezuiniging liever niet doet, omdat het niet echt wat uit gaat maken voor onze begroting. Ja, er worden hier nu menukaarten gepresenteerd die eigenlijk gevraagd zijn door de gemeente Haarlem, de grootste gemeente in de VK. Daarin, volgens mij is dat ontstaan in de gemeenteraad van Haarlem, dit verzoek. Nee? Veiligheidsregio zelf? Nou, in ieder geval is het wel zo dat alle gemeentes natuurlijk wel over bepaalde wijzigingen eens moeten zijn om ze echt te kunnen effectueren. Dus mijn vraag is dan ook van ja, wat voor rol hebben wij als kleine gemeente om hier wijzigingen in aan te kunnen brengen als de andere gemeentes daar ook een mening over hebben. En het college stelt nu ook voor om het voorstel van de VRK zo over te nemen. Maar dan zou je als zienswijze eigenlijk ook moeten indienen dat het niet gewijzigd wordt door andere gemeentes.
Voorzitter.
Burgemeester Nijderveen, interruptie.
Uw laatste opmerking begrijp ik niet precies.
Nou, in het besluit staat dat we geen nadere zienswijze in zullen dienen. Dat is op het ontwerpjaarverslag, niet op de menukaarten. Oké, ja, precies. Dan hebben we een voortgangsreportage over de ontwikkeling van de bedrijfsvoering. En daar is direct al iets over gezegd. Mijn vraag was eigenlijk van ja, loopt u op schema daarmee? We zien dat hier in de werkprocessen nog geen echte groene aspecten getoond kunnen worden. We zijn inmiddels wat meetmoment betreft alweer een aantal maanden verder. En ik zou graag horen of inderdaad daar nu ook voortgang is geboekt al. En wanneer het volgende rapport eigenlijk alweer komt. Gezien het meetmoment begin januari was. Zijn we nu alweer een stukje verder. Het staat trouwens ook in het document op pagina 3 dat het een vertrouwelijk document is. Maar ik neem aan dat het nu gepubliceerd mag worden. Dat hoop ik. Dank u.
Mevrouw Wolf.
Dank u wel. Het voorliggende stuk met de menukaarten is binnen de PvdA in de hele regio uitgebreid bediscussieerd, met elkaar dus. Op een zaterdagochtend toen ik bij de EHL zat. Dat maakt het wat lastig voor mij om hier de mening vanuit de PvdA te noemen. Maar gelukkig houden niet alle PvdA's van de hockey. Dus ze hebben er uitgebreid over gediscussieerd. Het uitgebreide verhaal zal wel door de PvdA in de gemeenteraad van Haarlem gezegd worden. Ik zal de conclusie hier noemen. Wij kunnen ons vinden in het in de groene menukaarten, in dat over te nemen. En daarbij zijn we ons natuurlijk van bewust dat het veiligheidsniveau omlaag gaat. Want als dat niet zo zou zijn, waarom hebben we dan anders dat in het verleden allemaal gedaan? Dus het gaat omlaag, maar we nemen aan dat het niet onder een norm komt. We hebben wel een wijziging wat betreft 2014 of later, staat er. Of later zien wij zaken graag geschrapt. Dat zou 2014 moeten zijn. En vanuit de PvdA Bloemendaal hebben we nog één verzoek. En dat is, er staat bij de menukaart gezondheidsbevordering, nummer 9, bij de openbare gezondheidszorg, het stopzetten van de preventie mondgezondheid. En wij denken dat dat vooral voor kinderen van wat minder draagkrachtige ouders een slechte zaak zou zijn. Wij willen graag dat dat niet doorgaat. En dat daarvoor in de plaats, want we weten dat dat 30.000 euro minder bezuiniging geeft, dat daarvoor in de plaats het profijtbeginsel gewoon volledig wordt doorgevoerd voor de reizigersadvisering. Die staat op pagina 83. Dat levert 24.000 euro op. En dan is het volledig kostendekkend reizigersadvisering. En dat betekent dat dat geld ingezet zou kunnen worden om die mond
hygiëne, mondgezondheid te handhaven. Dus als dat meegenomen kan worden, dan graag. Dank u wel.
De heer Barendrecht. Ja?
Om het te volgen wil ik graag vragen aan de Partij van de Arbeid waar dat of later staat. Want daar staat voorgesteld de ombuiging van in 2013 en 14 te realiseren. Dat is... Oké, dan snap ik het. Ja. Ja. Meneer Barendrecht.
Dank u, voorzitter. Het betoog van de heer Nijbroek dat baart ons zorgen. Waar het gaat over de bezuinigingen die er op de vloer, met alle respect, ons voorstaan. En dat is iets waar we hooguit spijt van kunnen krijgen op het moment dat er een calamiteit gebeurd is die we achteraf kunnen beschouwen als zijnde niet goed gecontroleerd. De opmerking van meneer Nijbroek dat het particulier initiatief meer een rol zal gaan spelen. Dat conflicteert enigszins met het rode gedeelte in de matrix nummer 27, waarin voorgesteld wordt het product voorlichting brandveilig leven, het niet volgen van vakinhoudelijke ontwikkeling en het niet uitvoeren van verkennend traject, om dat op te heffen en bij punt 28 brandonderzoek opheffen. Ik zou me voor kunnen stellen dat er enige preventieve werking van uitgaat die naar het publiek toe niet onbelangrijk is. En tenslotte, in het begeleidend schrijven van het college kom ik tegen dat deze ombuigingsdoelstellingen uitsluitend gaan over de huidige bestuursperiode van het VRK. Wat gebeurt er na afloop van deze huidige bestuursperiode? Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Kruiswijk.
Ja, GroenLinks is om te beginnen voorstander van de VRK. Het is een goede zaak dat hij er is. Laat ik dat even nog zeggen. En dat betekent, en dat heb ik ook al een keer eerder gezegd, dat er dus geïnvesteerd moet worden in de organisatie. En dat kost pijn. En nou hoor ik zeggen dat die pijn inhoudt dat de dienstverlening omlaag gaat. Nou, wat ik gewend ben als meebestuurder, is dat er dan een heldere matrix komt waarin staat wat de wettelijke taken zijn, hoe die geïnterpreteerd worden, wat de verwachte effecten zijn op de diensten, wat de risico's zijn. Zo'n matrix heb ik niet gezien. Dus dat maakt het bijzonder lastig om nu steun uit te spreken voor de bezuiniging. Tegelijkertijd weet GroenLinks dat het nodig is. Dus een flink dilemma. Nog even de opmerking van D66 steunen wij ook zeer, want er is gezegd door D66, wat vindt het college dan van de effecten op de gemeente Bloemendaal? En wat vindt het college van de kosten die mogelijk bij de gemeenten terechtkomen? Want er zitten een aantal maatregelen in waarvan ik voorspel dat de gemeenten meer te doen krijgen. Ook staan er een aantal maatregelen in waarvan kan worden bedacht. Ja, dat is dan particulier initiatief. Dat komt niet op vrijwilligers of particulier initiatief. Maar dat betekent, als dat waar is, dat de veiligheidsregio zijn doel al voorbijgeschoten is. Want het gaat nou juist om dat wij met z'n allen als overheid die veiligheid en alles wat er omheen zit, alle risico's rond rampen, et cetera, goed willen afdekken. Dus ik vraag me af, hoe komt het in hemelsnaam dat er nog ruimte is voor particulier initiatief om taken op te vullen? Daar wil ik graag een antwoord op. Dan staat er ook nog een kolom maatregelen nog te nemen. Die maatregelen nog te nemen, daar zitten onderwerpen bij waarvan ik denk van waarom zijn ze in hemelsnaam niet al lang genomen. Bijvoorbeeld nagaan of er afspraken gemaakt dienen te worden met derden, waaronder gemeenten, ten behoeve van de benodigde informatieuitwisseling. Moet dat nog genomen worden, die maatregel? Nou, dat is dan wel erg laat. Bijvoorbeeld besluitvorming communiceren, maatregel 10, via alle vaste communicatielijnen, de zaakjes directiebesluiten, MT-besluiten enzovoort. Als zo'n maatregel nog niet genomen is, hou ik maar het vast. En tenslotte staat er in het rapport er staan een aantal maatregelen waarvan het effect mogelijk toch echt te optimistisch is ingeschat. Want er staat bijvoorbeeld bij de maatregel in de groene lijst, de menukaart groen, openbare gezondheidszorg, 6 basistakenpakket, jeugdgezondheidszorg, stoppen met de aandachtsscholen, mits andere instrumenten goed worden uitgevoerd. En daaronder, mits andere instrumenten goed worden uitgevoerd. Er staan wel aardige bedragen bij. Dus is men ook niet te optimistisch in het bereiken van de noodzakelijke besparingen in dit rapport?
De heer Wiedeman.
Ja, dank u, voorzitter.
Ja, ik kan aansluiten bij de opmerking van D66 GroenLinks wat betreft de bezuinigingen die men in pet voor ogen heeft bij de VRK. Dat de rekening daarvan niet bij de gemeente Bloemendaal wordt neergelegd. Want dat, ja, dan span je het paard achter het wagen en dan kunnen we net zo goed de bijdrage verhogen. Verder de garantie dat, dat wanneer de groene menukaarten worden opgepakt en inderdaad tot bezuinigingen gaat leiden, dat de minimale eisen niet onder het wettelijke minimum komen. Die garantie is natuurlijk heel erg belangrijk dat we niet voor verrassingen komen te staan. Daar wil ik het laten.
Dank u wel. Ik denk dat ik eerst naar het college ga voor beantwoording in eerste termijn. En dat de burgemeester dan aangeeft wanneer het woord gegeven zal worden aan de heer Schippers of mevrouw Van der Zonde.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil eerst graag een aantal politieke noties beantwoorden zoals die uit de commissie naar voren zijn gekomen. Daarna zou ik u willen vragen het woord te geven aan wethouder Bruggeman, omdat ook hij nog iets wil zeggen over een aantal aspecten, maar dan met name betreffende de gezondheidsdiensten. En misschien dat u daarna het woord zou willen geven aan de heer Schippers en mevrouw Van der Zanden. Mij spreekt de vraag aan, hoor, meneer Snakkers. Wat kunnen wij als raad, als raden, als 10 gemeenteraden betrokken bij de VRK, verlengd bestuur, doen? En we hebben het daar ook wel eens eerder over gehad en ik heb daarover wel eens een suggestie gedaan en een compliment uitgedeeld aan mevrouw Van Stralen voor een initiatief. Dat u vervolgens aan mij als portefeuillehouder vraagt van wat bent u van plan om de invloed van de raden te vergroten, daar kan ik natuurlijk eerder een slag minder van onder de indruk raken. Ik kan er wel over nadenken als voorzitter van de raad, maar als portefeuillehouder wijs ik u gewoon naar uw eigen verantwoordelijkheid daarin. En bovendien wijs ik u op het goede voorbeeld van de Partij van de Arbeid. Want die zijn gewoon op een zaterdag bij elkaar gaan zitten. En dat is een manier om invloed te organiseren. Daar ben ik erg van onder de indruk en daar ben ik een warm voorstander van. Maar ik denk graag met u mee, dat blijft overeind staan. Dan... als er gevraagd wordt waarom wordt er nu naar een wettelijk minimum gegaan, volgens mij heeft meneer Schipper dat net niet gezegd. Volgens mij heeft meneer Schipper gezegd hier is een aantal maatregelen en het is in ieder geval boven het wettelijk minimum. Ik kan me voorstellen dat u vraagt hoe ver en waar en enzovoort. Dat is vrij technisch en dan kom je eigenlijk bij de matrix uit, schoon het heel lastig is om dat in een matrix zichtbaar te maken, hoor. Dat zie ik niet snel voor me. En dat is ook een technische vraag, maar ik wil erop wijzen dat er is niet hiermee gekozen voor het wettelijk minimum. Het enige is dat wij zouden niet wensen dat er maatregelen genomen worden die lager, waarvan de effecten zo zijn dat die het veiligheidsniveau in de regio lager brengt dan het wettelijk minimum. En dat is het enige wat ik tot nu toe opgemerkt heb, gehoord daarover. Ten aanzien van de huidige periode, nee, het is niet zo dat er, als het ware impliciet staat, na de huidige periode is er weer mogelijkheid van verruiming. Wat er hier gezegd wordt, dat is, dit zijn de bezuinigingsmaatregelen, dit zijn de ombuigingsvoorstellen, zoals die het gevolg zijn van de opdracht van het algemeen bestuur. En dat betekent dat in de periode daarna de besturen, het algemeen bestuur, maar ook de gemeentebesturen weer zelf input kunnen leveren over nader beleid. En zolang dat niet geformuleerd is, mag u uitgaan van voortzetting van dan bestaand beleid. Uw vraag van, uw opmerking, meneer Baendrecht, over, ik begrijp de ondernemingsraad wel. Nou, die begrijp ik ook. Want stel je toch voor dat we straks een calamiteit meemaken. En dan moeten we ineens zeggen, potverdorie, dat hadden we een aantal jaar geleden wel en nu hebben we het niet. En dat leidt tot een heel gecompliceerd vraagstuk. En misschien bedoelt u het niet, maar dat is wel wat ik beluister. En dat is, het is heel erg lastig om aan te geven wanneer je als het ware het plafond bereikt hebt van je veiligheidsinspanning. Want op zich is dat onbeperkt. Je kunt altijd blijven zeggen, Laten we ook die aanschaffing maar doen. Laten we ook die dienst maar organiseren. Want misschien heb je het wel nodig. Op die wijze kunnen wij niet besturen. Dus als u zegt, ik ben ontvankelijk voor het argument, pas op voor de veiligheid, dan kan dat alleen hard gelden als we ook een plafond van de veiligheid afspreken. En ik denk dat u, ik daag u ertoe uit om dat te doen. En dan komen we in een heel gecompliceerd debat, denk ik. Het gaat over een over het vinden van een balans. Ik denk dat het gaat over het vinden van een balans van kosten versus veiligheid. En dat veiligheid niet iets is wat je ad libitum onbeperkt als argument kan laten gelden om een investering te doen. Je komt altijd bij de vraag van wat kost het en wat voor veiligheidsniveau levert het op. En die vraag proberen wij hier te beantwoorden. Niet vanuit een strikt financiële formule, maar vanuit een werkelijk inzicht in veiligheid op het gebied van brandweerzorg en ook op het gebied van de gezondheidsdiensten. En dan, ja, als vanzelf de logische vraag, wat betekent het voor Bloemendaal? En gaan we in Bloemendaal nu iets meemaken, waardoor we door de achterdeur eigenlijk nog die dienst op een andere manier moeten organiseren? Mij is, ik ben zelf meer geconcentreerd op de brandweerzorg. Ik geef vandaag, hoop ik dat de heer Bruggeman er iets over zegt ten aanzien van de gezondheidsdiensten. Ten aanzien van de brandweerzorg kan ik u zeggen dat ik dat voor Bloemendaal niet gezien heb. Ik zie op dit ogenblik, zoals de voorstellen zijn in de groene menukaarten, als die worden geïmplementeerd, geen verlaging van het veiligheidsniveau. Ik zie zelfs op een punt een vooruitgang. Als u naar menukaart 16 kijkt, dan leest u daar dat het voornemen is om niet langer gebruik te maken van water, van de waterleiding. Maar om met tankwagens te gaan werken. Dat brengt een toegenomen veiligheidsniveau voor Bloemendaal met zich mee, omdat wij met name de hooggelegen delen van onze gemeente onvoldoende waterdruk hebben. En wij bovendien op dit ogenblik aan een renovatie van een hele grote, van een hele groep van waterleidingen toe waren om reden van de brandweerzorg. Als op dit moment op de Hoge Duinendaalse weg brand uitbreekt, dan is het buitengewoon lastig om daar zonder tankauto's water te leggen en voldoende druk te hebben. Met de implementering van menukaart 16 is dat probleem aanmerkelijk opgelost. Ten aanzien van Bennebroek, meneer Nijbroek refereerde heel even aan Bennebroek, maar dat refereert naar een menukaart die niet meer in het menu zit. Want over Bennebroek is sprake van geweest om in de vrijwillige brandweer aanmerkelijke mutaties te doen. Na ampel overleg hebben wij gezamenlijk besloten die nu niet in de menukaarten op te nemen. En daarnaast is het inderdaad zo dat Hillegom op dit ogenblik nog steeds een deel van de brandweerzorg voor vogelenzang op zich neemt. Dat is een bestaande afspraak. Daar wordt nu niets in gewijzigd, zoals nu de menukaarten voorliggen. En ik weet dat de brandweer zich aan het beraden is over het over hoe de dekking bij vestigingsplaatsen van kazernes kan worden versterkt. Dus vanuit de brandweerzorg kan ik u samenvattend zeggen dat ik geen verlaging zie van de brandweerzorg. Ook ten opzichte van het extra materieel hier in de buurt voorhanden in het geval van bijvoorbeeld een duinbrand. Een scenario wat ik mij de laatste paar weken nog eens extra in gedachten heb moeten nemen. Voorzitter, zou u dan nu het woord willen geven aan wethouder Bruggeman?
Wethouder Bruggeman.
Voorzitter, allereerst wil ik mijn compliment nog een keer geven aan de VRK voor het geweldige werk wat ze de afgelopen maanden hebben moeten verrichten. Er is heel veel gebeurd, er is heel veel geschreven en daar kom ik toch ook eventjes een beetje op meneer Kruiswijk, die zegt ik mis een aantal zaken en toen begon ik me gelijk even iets af te vragen en dat wil ik maar even direct deze kant uitbrengen. De menukaarten zijn ook echte kaarten. Dat bedoel ik niet met van dik karton, maar het geeft wel volgens een vast format. En in de menukaarten, zoals ze in de grote dikke stapel van alle voorstellen hebben gelegen, zijn omschreven volgens een vast format, of het wettelijk of niet wettelijk is, of het kostendekkend is, welke kosten ermee gemoeid zijn, welke effecten het heeft op de budget en overhead, welke gevolgen en risico's de ombuigingen hebben. Het is een uitgebreid stuk wat bij de menu voorstellen is aangeleverd. Mocht u dit niet hebben, dan denk ik dat het heel goed is om u dit zo snel mogelijk digitaal, in ieder geval voor de raadsvergadering, u toe te zenden. Want dan heeft meneer Van Kruis, ik denk meneer Kruiswijk, dat als u deze voorstellen op deze wijze bekijkt, in dit schema, dat uw vraag beantwoord is.
Heeft er onderbreking in ter informatie ook voor de meneer Kruiswijk. Dat document is via ons nieuwe RIS te raadplegen. Dat is een document van in totaal 328 pagina's. Dat is inclusief de ontwerpbegroting 2012 en de jaarverslag 2010. En daar zit ook die menukaart in met al die uitgebreide beschrijvingen. Wethouder Bruggeman.
Nou, in ieder geval is dat dan alvast een beetje ter geruststelling. En het is zeker de vragen die u stelde komen er uitgebreid aan de orde. Mevrouw van Stralen vroeg, als je nou gaat bezuinigen bij, en dan ga ik het maar even over de GGD hebben, komen dan die kosten niet bij de gemeente toe? Er is iets bijzonders aan de hand en mevrouw van Stralen heeft deels gelijk, maar eigenlijk is het een andersom redenering. Juist vanwege het lokaal gezondheidsbeleid, juist vanwege het CEG en alle activiteiten die op dit moment in preventieve gezondheidszorg door gemeentes uitgevoerd worden, is de behoefte aan extra ondersteuning en extra gezondheidsbevordering van de GGD een stuk kleiner geworden. En dat is nou precies iets wat we met elkaar moeten onderkennen. We zijn in een tijd gekomen dat we die vergelijking met elkaar moeten gaan maken en dat we die discussie met elkaar maken. Als we het hebben over alcoholpreventie, is dat een onderdeel van de GGD die alcoholpreventie op scholen geeft, maar ook in ons lokaal gezondheidsbeleid, in ons CRG, is dat een hele prominente taak die wij hebben. Dat houdt in dat we hebben gezegd met elkaar, zouden we niet zowel op beleidsadvisering als gezondheidsbevordering eens een keer goed al die taken tegen het licht moeten houden en eens moeten kijken, ligt dit nou zozeer op de bij de taken van de GGD, waar ze van oorsprong al dit gelegen hebben, of hebben wij als gemeente een aantal taken daarin tot uitvoering gebracht. Dat betekent dat we met elkaar gaan kijken, we hebben een taakstelling van 50% gesteld, maar als die taakstelling maar 30% zou blijken te zijn aan bezuiniging, dan zal het 30% zijn. En daarom hebben we er ook geen bedrag voor ingevuld, we hebben daar een PM-post van gemaakt. Dus u heeft gelijk, wanneer er bepaalde zaken door de GGD niet meer uitgevoerd worden, komen ze voor rekening van de gemeente. Maar eigenlijk moet je het omkeren, ze hebben voor rekening voor de gemeente, hebben we ze genomen en zal de GGD die taken dus niet meer of minder hoeven uit te voeren. Wellicht wel in de expertise, maar niet in de uitvoering. Dan wil ik graag nu het woord geven, ook met name van Partij van de Arbeid, over mondgezondheid. En ik denk dat dat het beste, mevrouw Van der Zande.
U geeft het woord via de voorzitter, wethouder.
Oh, pardon, voorzitter. Ik geef het woord graag door via u. Ik verzoek u het woord te geven aan mevrouw Van der Zande.
Dank u wel. Mevrouw Van der Zande.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Als u het goed vindt, zal ik eerst een aantal algemene vragen beantwoorden over de rapportage van Ernst en Jong en over het proces van de totstandkoming van de menukaarten. En ik kom daarna terug op de meer specifieke vragen met betrekking tot een aantal onderwerpen die in de menukaarten van de GGD zitten. Wat betreft de rapportage zijn verschillende vragen overgesteld van Ernst en Jong. Is het duidelijk dat er nog een behoorlijke serie aanbevelingen zijn die ook opgevolgd worden? Van groot belang is dat de accountant, u heeft dat ook kunnen vernemen, op de raadsleden informatieavond heeft geconstateerd dat het instrumentarium waarmee de veiligheidsregio Kennemerland in controle moet komen, dat dat aanwezig is. En ze hebben bij de controle voor het jaarverslag 2010 geconstateerd dat een aanzienlijk deel van dat instrumentarium intussen in de praktijk zijn effectiviteit aan het bewijzen is. Ze constateren ook dat we nog de periode tot eind van dit jaar nodig hebben om het instrumentarium dat nu in alle opzichten aanwezig is, om dat ook daadwerkelijk te borgen. Als het gaat om de opmerkingen die meer specifiek zijn gemaakt, u kwam erop, meneer Kruijzer, als het gaat om zaken als informatiemanagement, het delen van de besluitvorming in onze organisatie op de verschillende echelons, dan heeft dat te maken met de wijze waarop zowel top-down als bottom-up het beste de besluitvorming in alle lagen van onze organisatie ook daar weer geborgd gaat worden. Alle aanbevelingen van de accountants, zoals wat heel belangrijk is om wat er moet gebeuren nog de komende periode om daadwerkelijk, en de accountant heeft ook klip en klaar gezegd, wij gaan ervan uit dat eind van 2011 de VRK in controle is. Er is geen reden om aan te nemen dat niet het geval zou zijn. Het bestuur heeft in verband met de situatie gevraagd om opnieuw een kwartaalrapportage, en dat zal ongetwijfeld ook in de loop van 2011 opnieuw gebeuren. Wat betreft de procesgang van de menukaarten is het misschien goed om er nogmaals op te wijzen dat het een opdracht is geweest van het bestuur aan de directie van de organisatie om met voorstellen te komen die het bestuur in staat stelt om keuzes te maken en op die manier de noodzakelijke ombuigingen tot stand te brengen. Het is tot stand gekomen in een proces wat ook tweemaal is getoetst in de beide bestuurscommissie, de bestuurscommissie Openbare Veiligheid en de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg. Daar hebben ook nog wijzigingen plaatsgevonden. Na de vaststelling door beide bestuurscommissies van de belangrijkste voorstellen heeft ook het personeel nog gelegenheid gekregen om additionele voorstellen in te dienen. Dat is ook gebeurd. Die zijn allemaal opnieuw gewogen en in een aantal gevallen ook overgenomen. En het totaal aan voorstellen is vervolgens bestuurlijk vastgesteld. Het is een bestuurlijk besluit dat dit het pakket is wat voorgelegd wordt aan de raden voor hun zienswijze. Dat betekent ook, dat is een vraag helemaal in eerste termijn, voorzitter, dat pas op het moment dat de raden hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt en het algemeen bestuur 18 juli een definitief besluit neemt, daarna het overleg gaat plaatsvinden tussen de directie en de ondernemingsraad als het gaat om de implementatie en uitvoering van de dan door het bestuur genomen besluiten. Wat dat betreft is het een heel duidelijk een bestuurlijke opdracht. Het bestuur heeft de directie gevraagd om een advies. Dat hebben we ook gegeven. Vandaar de kleuren bij de menukaarten. Groen verantwoord, dat wil niet zeggen dat het zo makkelijk is en dat het zomaar kan. Maar dat daarmee, als deze voorstellen uiteindelijk tot besluitvorming leiden, we in ieder geval, een collega Schippers heeft dat ook al gezegd, niet beneden het vereiste wettelijke minimum terecht zullen komen. Oranje is heel duidelijk risicovol en de rode kaarten zijn kaarten waarvan het bestuur uiteindelijk ook heeft vastgesteld dat die ontraden worden. Maar het is uiteindelijk nu aan de raden om die keuze te maken. Te optimistisch over de besparingen.
Meneer Kruijswijk, interruptie.
Mag ik u vraag stellen of u bij het kijken naar dat wettelijk minimum ook opgemerkt heeft dat dat wettelijk minimum misschien wel voor interpretatie vatbaar is? En is daar dan ook aantekening van gemaakt? Kan ik dat lezen uit die 300 zoveel pagina's menukaarten, of moet ik dan ergens anders die informatie zoeken?
Mevrouw van der Zanden, gaat u gewoon.
Het is correct wat u zegt. Het verschilt per taak. We hebben per taak aangegeven welke wettelijke basis daaraan ten grondslag ligt. Soms zijn dat meerdere wet- en regelgevingen. Maar het kan heel goed zijn dat de wet bijvoorbeeld zegt u bent verplicht. Dus een reëel voorbeeld, de wet publieke gezondheid, om aan gezondheidsbevordering te doen. Dat is ook zo, dat is een taak die formeel bij de gemeente ligt, die dienen een GGD in stand te houden. Dat is de letterlijke tekst van de wet. Maar de wet doet geen uitspraak over hoe omvangrijk die taak nu precies is. Daar zijn wel in de loop van de geschiedenis allerlei wettelijke of van de wet afgeleide normen voor ontwikkeld. Bijvoorbeeld de inspectienormen. Die zijn heel erg cruciaal. Die staan ook gemeld in het format van die menukaarten. Want ook in Kennemerland is het in het verleden een aantal malen voorgekomen dat de inspectie het bestuur tot de orde heeft geroepen als het gaat om het wel of niet adequaat uitvoeren van wettelijke taken. En we hebben te maken met wetten als de wet publieke gezondheid, de wet kinderopvang, de warenwet, de quarantainewet. Nou, er zijn de wet veiligheidsregio's niet te vergeten. En daar is dus steeds naar gekeken, maar er zijn ook normen die ontwikkeld zijn en die we ontlenen aan de inspectie. En voor de witte kolom zijn er ook nogal wat normen die ontleend zijn aan de wet toelating zorginstellingen. En dat heeft te maken met het medisch handelen en de medische eindverantwoordelijkheid. Dus ook aan die wetten, de wet BIG bijvoorbeeld, is heel erg belangrijk voor de medici en paramedici. En ook daar is naar gekeken, omdat je niet mag handelen in strijd met die wet. Te optimistisch over de besparingen? Nee, elke menukaart is gevalideerd. Er ligt een financieel dossier achter en onder iedere menukaart, zodat de bedragen ook werkelijk realistisch zijn. En op verzoek van het bestuur zijn al die bedragen gevalideerd door de controller. Dan de meer specifieke vragen, de mondgezondheid en de kosten en of dat niet, als ik het zo mag zeggen, uitgeruild zouden kunnen worden tegen reizigersvaccinatie. Uit het jaarverslag 2010 blijkt dat in het resultaat de reizigersvaccinatie nagenoeg kostendekkend is. Dat is ook de bedoeling en dat is ook het bestuurlijke uitgangspunt. Die taken die niet wettelijk verplicht zijn, maar zogenoemde markttaken, die overigens worden uitgevoerd omdat ze massa leveren voor het uitvoeren van de wettelijke taken, dienen kostendekkend te zijn. En als dat niet het geval is, dan vindt daar meestal een onderzoek plaats om of dergelijke taken af te stoten, dan wel te zorgen dat die kostendekkend is. Dus een uitruil tussen eventuele verdiensten van markttaken versus taken die de inwonerbijdrage komen, is in die zin niet mogelijk. Wel is het zo, ik deel met u de teleurstelling over het afstoten van die taken. We weten dat die mondgezondheid met name inderdaad in de lagere sociaal-economische milieus achteruit gaat. Maar het is een taak die niet meer verplicht gesteld is voor de GGD. En vandaar dat hij een onderdeel is van de voorstellen van deze menukaarten. Maar spijtig is het zeker.
Meneer Schippers.
Ja, er liggen nog een aantal vragen die specifiek gaan over de brandweer. Voordat ik daarover ga beginnen, wil ik u nog even aan herinneren dat uit de financiële analyses die ook voorgelegd zijn aan het bestuur blijkt dat als de brandweer bij ongewijzigd beleid doorging er een tekort zou ontstaan van €1 miljoen. Dat betekent dat wij naast de menukaarten bezig zijn met 1 miljoen in de organisatie te besparen om te zorgen dat we überhaupt binnen de begroting landen. Dus naast wat u hier ziet, vindt er achter de schermen nog het nodige plaats. Dat heeft overigens minimaal tot geen effect op de kwaliteit van de brandweerzorg. Dus dat is de efficiëntie die wij überhaupt halen. Dan de casus waar u het over heeft. Als gelijktijdig in Bloemendaal brand uitbreekt, dan is de brandweerorganisatie, zeg maar volgens het wettelijk kader, gehouden om de
dan maximaal geldende norm te halen. Dat wil zeggen dat we dan moeten zorgen dat we bij het tweede incident binnen 18 minuten er moeten zijn. Dat is op dit moment wat voor ligt. Als u vraagt, hebben de menukaarten effect op de operationele slagkracht van de brandweer, dan is het antwoord onomwonden ja. Als u 3 duikploegen heeft en we gaan naar 2, dan hebben we er dus gewoon 1 minder. En daarmee is de operationele slagkracht minder. Als er redvoertuigen minder zijn, is de operationele slagkracht minder. Als er 80 vrijwilligers uitgaan, dan is gewoon de operationele slagkracht minder. Dus die organisatie kan gewoon minder op straat zetten. Dat betekent dat in sommige situaties wij er dus langer over doen dan in de huidige situatie om met voldoende materieel te plaatsen te zijn. Dat betekent dat we nu een kwaliteitsniveau hebben wat boven het wettelijk niveau ligt en dan komen we op een niveau wat op het wettelijk niveau ligt. Daar zit nog wel een kanttekening bij. Je ziet ook in de menukaart het dekkingsplan. Een van de problemen die we op dit moment hebben is dat er zeer recent nieuwe normstelling voor het Rijk is opgelegd in het kader van de wet veiligheidsregio's. Dat betekent dat wij moeten gaan uitrekenen of onze dekking nog adequaat is. Dat kan pas als er een landelijk rekensysteem is en dat is er niet. Dus vandaar dat wij hebben ingebracht een menukaart dekkingsplan. Dat ziet u ook als PM staan. En dat heeft te maken dat wij nog geen uitsluitsel kunnen geven of dat ook daadwerkelijk een besparing op gaat leveren of niet. En vandaar het PM en vandaar dat wij ook die dingen hebben ingebracht waar wij vrijwel zeker weten dat we daar niet mee in de problemen komen als wij straks het dekkingsplan gaan krijgen. Dan is het een vraag of we 2014 of later zouden kunnen schrappen. De randvoorwaarde van het bestuur is dat het volgens natuurlijk verloop gaat. En dat betekent dat de uitstroom die nodig is om het te bereiken wel eens na 2014 zou kunnen plaatsvinden. Dus dat is de reden waarom het staat. Het bestuur heeft heel helder gemaakt wat binnen 2013... tot en met 2013 bespaard moet worden, namelijk naast die 2,9 miljoen nog een keer 3 ton in 2013 en 3 ton in 2014. En dat is denk ik een helder financieel kader waar u zich als raad aan vast zou kunnen houden. Dan is er een opmerking gemaakt over 2 menukaarten die in rood staan, in relatie tot de opmerking van de voorzitter van de OR als het gaat over de eigen verantwoordelijkheid. Wij weten dat de brandweer, die veroorzaakt geen brand, de brandweer die meldt zelf niet de brand en de brandweer die neemt de brand ook niet zelf waar. Oftewel, wij zijn van burgers afhankelijk en ook burgers zijn zelf aangewezen om te zorgen dat die brandweer gewaarschuwd wordt. Als wij in staat zijn de burgers goed voor te lichten of te zorgen dat zij zelf gestimuleerd rookmelders aan te schaffen, bijvoorbeeld als voorbeeld, dan zal het onze verwachting, en dat is ook aangetoond in een aantal praktijkgevallen, zal het aantal slachtoffers drastisch afnemen. Dus vandaar dat wij graag willen inzetten op het bewustzijn bij burgers en ondernemers dat zij zelf veel kunnen doen. En dat wij zeggen, het is niet verstandig om die aspecten juist niet te willen als brandweer. Dus vandaar dat wij gezegd hebben, dat moet je zeker doen. En dat verklaart waarom die in rood geland zijn. En dat heeft wel degelijk te maken met de bewustwording en een stuk eigen verantwoordelijkheid, wat burgers gewoon zelf kunnen doen zonder dat ze daar de brandweer voor nodig hebben. Maar we willen hen wel vertellen wat de oorzaken zijn van brand, zodat ze ook in staat zijn om daar zelf maatregelen voor te nemen. Voorzitter, ik dacht dat wij daarmee alle vragen beantwoord hebben. Niet.
Nee, niet allemaal. Helemaal. Er ligt nog een vraag van mevrouw Van Stralen over de voortgangsrapportage die nu voor ligt. Die gaat volgens mij tot januari.
Nee, de voortgangsrapportage die heeft liggen is de meest recente. Daar staat op een datum van 11 april 2011. Dat heb ik tenminste begrepen dat die in de stukken zit.
En ja, maar het was met name ook de vraag wat er daarna. Daarna is er nog, zijn natuurlijk weer 2-3 maanden verstreken. Wat er daarna nog aan voortgang te melden valt.
Nou ja, wat we erover kunnen melden is dat wij als directie en elke maand met alle managers in gesprek zijn om te kijken of de voortgang erin zit. En die voortgang zit er echt heel goed in. Wij zijn in de komende 2 maanden weer verder gekomen als het gaat over een aantal onderwerpen die de accountant heeft gemeld aan ons als zwakke punten. Dus de bedrijfsvoering op orde, dat zijn we echt, ik wil bijna zeggen, het is dagelijkse kost. Maar dat heeft absoluut de aandacht van het management en we zijn daar weer slagen in het maken. En bij de eerstvolgende B-rap dan wel de rapportage van Ernst & Young zullen we daar dan ook de raden over informeren.
Dank u wel. Nou zit ik nog even met, er was een, nog een vraag van de heer Brussaert over de overleg tussen VR, tussen de, zeg maar, het bestuur en de ondernemingsraad. Heeft u daar nu een antwoord op gekregen of niet?
Volgens mij is mevrouw Van der Zanden daarop ingegaan.
Ja, klopt. Ja. Nee, omdat ik even aan het twijfelen ben of ik meneer Nijbroek nog het woord moet geven. Maar ik denk niet dat dat nodig is. Nee. Ik kijk even naar u. Bent u voldoende van discussiestof voorzien? Want dan zou ik de discussie willen afronden. Ja? Ik denk gezien de discussie dat dit voor u een bespreekpunt wordt in de gemeenteraad van 26 mei. U knikt instemmend of wordt het een hamerpunt? Mevrouw Wolf.
Mag ik, ja, ik ben niet gewend om in de commissie te zitten. Maar als er wordt gezegd bespreekpunt, maar niemand heeft een opmerking. Is het dan een bespreekpunt?
Nee.
Want ik heb het idee dat we het allemaal eens zijn.
Ja, dat klopt ook.
Maar wat moeten we dan bespreken met elkaar?
Nee, dat valt mee. Maar daarom zeg ik bespreekpunt of hamerpunt. Ik doe dan een voorstel dat het een hamerpunt wordt. Nou, nee. Ziet meneer Brussaert wil reageren.
Ik hecht er nog wel aan dat het als bespreekpunt op de agenda komt. En we zullen ons nog beraden over de woorden.
Nou, toch een bespreekpunt.
Is het dan niet de gewoonte dat dan ook wordt gezegd waarom het een bespreekpunt moet zijn? Want ik kan me wel voorstellen bijvoorbeeld dat we onze zorgen als raad willen uitspreken.
Meneer Brussaert heeft aangegeven dat hij zich nog wil beraden in zijn fractie. Maar dat goed. Is wat hij zegt. Dus,
oh, dat is genoeg?
Ja.
Oké. Okay. Ja.
Meneer Snakkers nog? Nee? Dan ga ik dit punt... Zou u via de voorzitter willen spreken, mevrouw Wolf?
Goed, maar misschien had u kunnen snappen dat als één persoon zijn zorg wil uitspreken... er dan 7 personen hun zorg willen uitspreken in de raad... dat we misschien ook kunnen afspreken hier... dat één persoon namens de hele raad... gewoon bij wijze van stemverklaring... de zorg van de gemeenteraad van Bloemendaal uitspreekt... voor wat er gaande is enzovoorts... en over personeel en de veiligheid... en nou ja, er komt vast een hele mooie zin van de VVD... en dat dat namens de hele raad gebeurt... maar dan hoeven wij dus geen bespreekpunt te maken... en hoeven we elkaar niet af te troeven met nog meer zorg...
Nou, maar u kunt ook zeggen van nou, meneer Brussaert die wil nog zijn beraden in zijn fractie. Misschien dat hij namens de gehele commissie en raad kan spreken, wie weet. Maar er zal onderling contact tussen fracties voor nodig zijn. Dat kan ik niet voor u bepalen. Dat, ja. Oké, maar dat kun, ik wil in ieder geval meneer Schippers, mevrouw Van der Zanden en de heer Nijbroek bedanken voor hun inbreng en toelichting. En ik schors de vergadering even 5 minuten voor even de benen te strekken. dames en heren, ik zou u willen verzoeken om uw plaatsen weer in te nemen. Dames en heren, zou u uw plaatsen weer in willen nemen? Meneer Nedeveen, meneer Snakkers, meneer Barendrecht. Dank u wel. Wij gaan door naar punt 12. Het Rekenkamercommissie onderzoek informatievoorziening projecten aan de Raad. U heeft een onderzoeksrapport liggen van de Rekenkamercommissie. De heren Dijk en Van der Velde zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden en een toelichting te geven op dit rapport. En daarom zou ik ook als eerste de heer Dijk als voorzitter van de Rekenkamercommissie het woord willen geven om een toelichting op het rapport te geven. Mevrouw Wolff.
Voorzitter, ik heb een punt van orde en het gaat over besluit. Ik weet niet of ik dat na de toelichting aan de orde moet stellen of voor de toelichting.
Ik denk dat we dat daarna gaan doen. Okay. Lijkt het, ja. Meneer Dijk, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het rapport dat aan uw raad wordt aangeboden handelt over de informatievoorziening over projecten aan de raad. Het rapport heeft aanleiding gegeven tot enige kritische kanttekeningen, zowel vanuit de raad als van de zijde van het college. En omdat deze kanttekeningen raken aan de positie en de functie van de Rekenkamer, zou ik graag ter inleiding van het rapport er kort op willen ingaan. Tijdens onze recente ronde van bezoeken aan fracties werd in een van de fracties aan de Rekenkamer verweten geen uitvoering te hebben gegeven aan een motie van de Raad van december 2009. In die motie werd aan de Rekenkamer verzocht om een onderzoek te doen naar de informatie van de Raad over de gang van zaken rondom het dorpshuis in Vogelenzang. Wat hiervan te zeggen? De Rekenkamer is een adviesorgaan van uw raad. Een goede communicatie met uw raad achten wij als Rekenkamer ook van heel groot belang. Alleen al uit de jaarlijkse ronde langs de fracties blijkt dat de Rekenkamer ook heel veel waarde hecht aan de suggesties en de wensen die vanuit de raad naar voren komen. Dat is ook naar de opvatting van de Rekenkamer wezenlijk, omdat de adviezen van de Rekenkamer in de vorm van de onderzoeksrapporten aan de Raad worden uitgebracht. De Rekenkamer is echter zelf verantwoordelijk voor het bepalen van onderwerpen van onderzoek. De onderwerpen en de onderzoeksaanpak moeten ook dan ook passen binnen het kader van de opdracht van de Rekenkamer, namelijk om onderzoek te doen naar de effectiviteit, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid. In die eigen verantwoordelijkheid komt ook haar onafhankelijkheid tot uitdrukking. Het verzoek van de Raad in de eerder genoemde motie heeft geleid tot het besluit van de Rekenkamer om onderzoek naar de informatie over het dorpshuis in Vogelenzang te plaatsen in een breder kader. Namelijk van een onderzoek naar de informatievoorziening aan de Raad over projecten in het algemeen. De overwegingen daartoe zijn toegelicht in de vergadering van uw commissie, de commissie Bestuur en Middelen, van januari 2010. Bij het nalezen van het verslag van deze vergadering blijkt op geen enkele wijze dat de commissie, CQ, individuele fracties of raadsleden tegen de voorgestelde aanpak bezwaar zouden hebben gemaakt. Een en ander is ook nog eens toegelicht in een brief aan wijlen de heer Pieterson, die in deze namens de raad optrad. Het is bovendien enige tijd later bevestigd in een telefoongesprek tussen de heer Pieterson en mij als voorzitter van de Rekenkamer. De Rekenkamer is dan ook van opvatting, consensueus, maar op een wijze die bij haar functie past, uitvoering aan het verzoek van de Raad te hebben gegeven. Een ander punt van kritiek komt van de zijde van het college. In de bestuurlijke reactie op het rapport dat vanavond ter tafel ligt, wordt uitvoerig ingegaan op de projectmatige wijze van werken die door het gemeentelijk bestuur in 2009 is ingevoerd en geïmplementeerd. In dit kader wordt onder meer opgemerkt dat de bevindingen ten aanzien van de twee onderzochte projecten niet zonder meer geëxtrapoleerd kunnen worden naar andere projecten en dat het projectmatig werken onvoldoende betrokken is in het onderzoek. Wat hiervan te zeggen? In het nawoord merkt de Rekenkamer onder meer het volgende op. Het projectmatig werken als zodanig was geen onderwerp van onderzoek, maar is wel betrokken in de beantwoording van de eerste vraag van het onderzoek, die de eerste deelvraag luidde: voldoet de informatievoorziening over projecten aan de Raad aan de geldende wet en regelgeving? Vanwege de nog korte looptijd van de huidige wijze van projectmatig werken heeft de Rekenkamer zich hierover nog geen afgerond oordeel kunnen vormen. Wel wordt geconcludeerd dat de informatievoorziening aan de Raad niet expliciet aan de orde komt in het nieuwe format voor projecten. De Rekenkamer juicht toe dat het college voornemens is rapportages over projecten te verbeteren. Ook is de Rekenkamer positief over de eerste resultaten van projectmatig werken bij andere projecten, evenals de actieve inzet van de Raad door suggesties voor verbeteringen aan te dragen. Daarmee lijkt ook al gevolg te worden gegeven aan enige van de door de Rekenkamer gedane aanbevelingen. Dat neemt echter niet weg dat deze ontwikkelingen nog onvoldoende zichtbaar waren bij de twee voor dit onderzoek onderzochte projecten. Dat wilde ik graag eigenlijk even als inleiding meegeven, voorzitter.
De commissie. Wie van u? Mevrouw Wolf.
Even mijn punt van orde van daarnet. Ik heb me afgevraagd of het aan de Raad is om in te stemmen met de conclusies uit het onderzoek. Volgens mij is het zo, wordt ons een rapport aangeboden door een adviesclub, hoe zeggen we dat netjes, orgaan van de Raad. En zijn de conclusies voor rekening van dat adviesorgaan, maar de aanbevelingen die daar gedaan worden zijn aan de Raad. En ik, zoals het hier staat, denk ik dat dat niet formeel niet juist is. En ik zou dan ook graag willen vragen of we dat nog kunnen veranderen. Dus niet in te stemmen met de conclusies, maar de aanbevelingen, kennis te nemen van het rapport en dan aanbevelingen over te nemen. Dat is volgens mij correcter.
Ik zou u in deze een suggestie kunnen doen. Het is natuurlijk niet het eerste rapport wat langskomt langs de Raad. Het is misschien eens handig om even terug te kijken naar hoe andere raadsvoorstellen bij vorige onderzoeken zijn geformuleerd. Want ik heb inderdaad ook het gevoel dat dit besluit zoals het hier staat, dat het anders geformuleerd is dan besluiten die we in het verleden hebben genomen met soortgelijke rapporten. Dus misschien dat de griffie dat voor zijn rekening zou kunnen nemen. En inderdaad dan, moet er een amendement aan komen, maar dan hebben we in ieder geval een manier waarop een amendement gemaakt kan worden. En ik weet niet of mevrouw Wolf daar op zich met die suggestie iets kan.
Ja, ik hang niet zo erg aan het verleden. Als we nu een amendement kunnen voorstellen, gewoon te zeggen kennis te nemen van het rapport of van het onderzoek, dan is dat toch voldoende, lijkt me?
Ja, dat mag ook, prima. Maar misschien dat u zelf dan bij die nog eens terug kan kijken, want als het dan wel een beetje op dezelfde manier zou kunnen, is dat natuurlijk handig. Wie weet. Wilt u verder nog iets kwijt?
Ja, graag. Ja? Ik vind het een erg goed geschreven rapport. En als we straks komen te praten over de communicatiebeleid in de gemeente, dan denk ik dat ik nog een aantal zinnen kan aanhalen daar. En misschien tegenover zinnen uit dit rapport kan stellen van verschil in schrijven. Het is erg goed geschreven. Aantal korte opmerkingen. De kern is denk ik wanneer iets een project is. En volgens mij is iets een project op het moment dat je dat besluit dat het een project is. En dan maak je een projectplan enzovoort. Hier wordt een voorbeeld genomen van het dorpshuis in Vogelzang, wat gewoon geen project was aanvankelijk. Net zoals een heleboel dingen hier geen project zijn. En nou kan je natuurlijk die aanbevelingen die hier zijn, kan je uitbreiden naar zaken die geen project zijn. Daar kan ik ook wel bij voorstellen dat je dat doet, of te informeren van de Raad. Maar het is niet helemaal zoals het volgens mij hoort te zijn, dat je achteraf op iets het etiket van project plakt en dan zegt van, en dan zijn de regels die bij projecten horen te gelden, die zijn niet gevolgd. Vond het wel een aardige opmerking, maar dat terzijde dat er op pagina 4 gesproken wordt over het project Bisping Park. En dat er staat tijdens de onderzoeksperiode is hierover geen beslissing genomen en ook geen informatie naar de raad verzonden. Dat is iets waar wij dus in de laatste raad interpellatie over hadden en wederom op door zullen gaan. En ook de rekenkamer concludeert dat dus hier. Op bladzijde 5 wordt gesproken over de interviews die gevoerd zijn met de betrokken ambtenaren. Dat waag ik te betwijfelen als het gaat om het dorpshuis Vogelenzang. Daar is gesproken met het hoofd van de afdeling. Maar dat is geen inhoudelijk hoofd. Die hebben we hier niet. We hebben hier inhoudelijke medewerkers en het hoofd is een manager. Dus als het gaat om degene die inhoudelijk op de hoogte is van het dorpshuis Vogelenzang, zou daar toch volgens mij niet deze persoon genoemd moeten worden, maar een ander. Dan wordt er gesproken over de periodieke planning en controlecyclus die de raad, waar de raad dan allerlei informatie in zou krijgen. Als daarmee bedoeld wordt de voorjaarsnota en de najaarsnota, denk ik dat dat wat ruim geïnterpreteerd wordt hier. Want zoveel informatie krijgen we daar ook weer niet als het gaat om de inhoudelijke informatie. En niet alleen de financiële informatie, maar inhoudelijk de voortgang van allerlei projecten waar het hier dan ook over gaat. Dan had ik nog twee opmerkingen. Eén op bladzijde 28. Laat ik even zitten. Laatste opmerking, er staat bij de uitvoering in de brief van het college de overgenomen aanbevelingen worden door het college uitgevoerd. Welke aanbevelingen worden niet uitgevoerd dan? Dank u wel.
Dank u. Meneer Barendrecht. U wilt niet? Nee, mevrouw Verstralen.
Dank u wel. Ik zal nog wat aanvullende opmerkingen hebben op mevrouw Wolf. Wij denken dat het hier duidelijk is dat inderdaad niet alle projecten zijn direct als project gekenmerkt. Ik denk dat we zien dat nu bij de afdeling RO een stuk beter gaat. In de commissie grondgebied zien we nu projectrapportages. Zeker als die op papier komen, dan zijn die zeker, denk ik, meer al in lijn met de aanbevelingen van de rekenkamer. Ik denk niet dat we dat bij alle afdelingen al zien. Bijvoorbeeld op het gebied van de gymzalen moet dat inderdaad verbeteren. Dat zijn ook projecten. En ik denk dat dat cruciaal is, dat inzicht dat je hierdoor krijgt, dat je heel goed moet realiseren als iets begint, of het een project is of niet. Want dat zie je bij het dorpshuis, dat gewoon in het begin, dat is niet gebeurd. Ik ben het eens met de rekenkamer, met de opmerking dat de rekenkamer vrij moet zijn om te kiezen hoe ze de onderwerpen onderzoekt. Dat onderschrijf ik ook. Ik vind het ook een heel duidelijk rapport. Ik heb nog wel een vraag over bijvoorbeeld het chronologisch overzicht en over informatie naar de raad. Wettelijk gezien is natuurlijk informatie naar de raad is alleen als het college de raad echt informeert. Maar gevoelsmatig kijk ik ook naar collegebesluiten, wat daarin staat. En dat is voor mij ook informatie die naar de raad komt. En mijn vraag is ook wat de mening van de rekenkamer daarover is. En of ze ook gekeken hebben in hoeverre de actieve informatieplicht heeft gefunctioneerd. Ik denk dat dat niet zo goed ging, dat omgezet is naar collegebrieven die wij direct naar de raad krijgen in plaats van die lange lijsten met documenten die wel ter beschikking gesteld zijn aan de raad, maar niet direct aan de raad gestuurd. Heeft u daarnaar gekeken hoe dat gefunctioneerd heeft, die actieve informatieplicht? Dank u wel.
Meneer Van den Berg of meneer Brussaert? Meneer Brussaert.
Ja, dank u wel. Wij hebben toch wel opmerkelijke zaken in het onderzoek aangetroffen. Met name ten aanzien van het project Dorpshuis Vogelenzang. Wij trekken daar toch wel de conclusie uit dat in 2008, dat het op basis van de aanbevelingen zoals die nu liggen van de rekenkamer, dat het, als we dat nu zouden moeten doen, dat we het anders zouden doen. Dat er wel degelijk, wat een van de aanbevelingen is, dat er risico's in kaart worden gebracht bij een project.
Dat is toen niet gebeurd. Hè. De raad is iets voorgespiegeld wat met inkomsten die zouden komen uit een BSO. Dat op geen enkele manier is waargemaakt later. Ja, de vraag is, en een van de conclusies is ook nog dat op processen en beslissingen niet meer te reconstrueren zijn. Dus de vraag die wij toch willen stellen aan het college, hoe heeft dat allemaal kunnen gebeuren? En we snappen dat niet zo goed. En de vraag of het college daarop zou willen reageren. Wat betreft de aanbevelingen, die steunen wij zonder meer. We hebben ook sterk de indruk dat dat ook de huidige werkwijze is van het college.
Meneer Kruiswijk.
Ik hoop niet dat het college in antwoord op de vraag van de VVD zegt: het was geen project, dus ons is niks te verwijten. Want die vragen over het dorpshuis die zijn natuurlijk al eerder aan de orde gesteld. Die zijn terecht. Het criterium, wanneer is er iets, een project en wanneer niet? Wat denkt het college ervan? Eigenlijk, GroenLinks vindt dat alle veranderingen in de dienstverlening moet je projectmatig aanpakken. Je hebt een doel, dat stellen wij als raad vast. Er is een wat, een hoe en een planning. En daar willen we over geïnformeerd worden, over de kosten, over de doorlooptijd. Maar ja, ik kan me voorstellen dat allerlei kleine wijzigingen, dat wat veel overhead geeft en wat veel informatie heen en weer veroorzaakt. Maar wat dan wel en wat er niet? Nou, de raad heeft er ook een C over. Wij kunnen zelf zeggen van, goh, wij willen voortgangsrapportages, we willen dit projectmatig aangepakt worden. Maar wat denkt het college daarvan? En tenslotte staat er in het voorstel van het college bij de overgenomen aanbeveling, moet ik zeggen. De college neemt de aanbeveling over om een project- en informatiesysteem op te stellen dat de zaken achteraf, dat het altijd reconstrueerbaar is. Wat is dat concreet? Neemt het college die aanbeveling over? Wat is dat concreet en wat zijn daarvan de financiële gevolgen? Is dat ook een project?
Meneer Snakkers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook de CDA-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport van de Rekenkamercommissie. En ook wij vinden dat de aanbevelingen uit het onderzoek door het college dienen te worden uitgevoerd. En dat ook daarvoor een plan van aanpak aan de raad moet worden voorgelegd. We hebben natuurlijk ook kennis genomen van de reactie van het college op het rapport. En ik wil ook best erkennen dat het college al enkele verbeterstappen heeft gezet. Maar dat neemt toch niet weg dat wij vinden dat de aanbevelingen uitgevoerd moeten worden. Omdat wij van mening zijn dat dan de informatievoorziening richting raad kan en ook moet verbeteren. En dan zou ik tot slot toch ook nog even willen reageren op de enerzijds terechte opmerkingen en vragen van collega Brussaert, zoals die zojuist gemaakt zijn. Maar anderzijds bekroop mij ook bij het lezen van het rapport het gevoel dat we ook als raad wellicht bijvoorbeeld eind 2008, denk ik dat het is geweest, wel wat kritischer hadden mogen zijn op grond van de informatie die tot ons is gekomen en wat meer vragen wellicht hadden mogen stellen over het ontbreken van bepaalde informatie. En dat trekt mij in ieder geval persoonlijk wel aan en daar trek ik ook lering uit voor komende vraagstukken die nog tot ons komen. Dank u wel.
Meneer Wiedeman.
Ja, dank u voorzitter. Ja, het is een ja, toch iets bijzonders, want allereerst heb je het begrip project, om daar een definitie van te geven. Ja, in principe is elke activiteit met een begin en eindtijd een project. Maar we moeten zien te voorkomen dat elke activiteit, hoe klein ook, gelijk tot project wordt gebombardeerd. Dus daar moeten wat criteria voor worden uitgevonden wanneer je iets een project gaat noemen in de zin waarbij we mee bezig zijn. Het rapport zelf, ja, het is meermaals gezegd, het is een goed rapport. Het geeft goed inzicht
hoe communicatie mank kan gaan. Omdat ik toch uitga van het positieve, is het een mooi werkstuk om van te leren. En ik denk dat het college zich dat ook zal gaan aantrekken. Ik ga daar voetstoots vanuit. Vertrouw erop. En dan ben ik even kwijt. Ik had nog een aanbeveling. Oh ja, goed. Er is in het met andere projecten hebben wij toch al wat verbeteringen kunnen constateren. Misschien is dat de aanzet tot een goede communicatielijn wat betreft voortgangsrapportages van projecten. Die worden helaas vaak nog uitgevoerd wanneer wij daarnaar vragen. Het zal dus nog meer ongevraagd aangeleverd moeten worden. Dat zou het zaakje compleet maken. En daar ga ik vanuit dat het opgepakt gaat worden. Dank u.
Ik ga eerst naar meneer Dijk voor de beantwoording van een aantal vragen. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal op een enkele vraag ingaan en de heer Van der Velde, die in feite de belangrijkste schrijver is geweest van dit rapport, en de lof die u aan het rapport toezwaait, gaat dan ook naar hem toe. Die zal op enkele vragen ingaan. Ik wilde graag eigenlijk even vooral op het punt ingaan dat door meerdere van u is naar voren gebracht, dat het blijkbaar in het verleden in elk geval, en de Rekenkamer moet altijd onvermijdelijk toch wat meer terugkijken dan vooruitkijken, in het verleden in elk geval moeilijk is geweest om vast te stellen wanneer is iets nou een project en op welk moment is iets nou een project. We kunnen constateren, dat hebben we ook hier geconstateerd, dat met name als het gaat om het dorpshuis, dat dat pas gaande de rit, toen de problemen geleidelijk aan verder stegen, uiteindelijk een keer de definitie van project heeft gekregen. Dat is één ding. Een tweede ding, wat we ook geconstateerd hebben toen wij dit onderzoeksonderwerp oppakten en daarover in gesprek gingen met de ambtelijke organisatie om te kijken welke onderwerpen zich leenden voor onderzoek, dat bitter weinig was. Bitter weinig. Een zeer groot deel van onderwerpen die kwamen niet door een hele simpele zeef heen van die wij ook in ons rapport hebben genoemd, om zich te lenen voor een enigszins bruikbaar onderzoek. En dat is helaas teleurstellend en we hopen dus nu dat met de doorvoering van een veel duidelijker manier van projectmatig werken in de gemeente, dat daar een hele belangrijke verbetering ook mee wordt doorgevoerd. Daarbij blijft steeds het grote vraagpunt: wanneer en op welk moment wordt een nieuw onderwerp als project gedefinieerd? En dat moet eigenlijk in een vrij bewuste beslissing zijn om dat ook te doen. En dat moet niet gebeuren in de loop van de rit. Daar moeten we wel criteria, een bruikbare criteria voor zijn, die je kunt hanteren op grond waarvan je kunt vaststellen, ja, dit moeten we toch echt wel als project gaan beschouwen en op die wijze daarmee ook omgaan. Dat wou ik daar eigenlijk even van zeggen. En als u het goed vindt, zal de heer Van der Velde op enkele andere punten ingaan.
Meneer Van der Velde, gaat u uw gang.
Dank u wel. De vraag van mevrouw Wolf over welke of we wel de juiste ambtenaren hebben geïnterviewd voor dit onderzoek. Wat we hebben gedaan is op basis van de informatie die aan de raad is gestuurd een reconstructie gemaakt of wij de lijn hebben kunnen volgen. Op welke manier is de raad als orgaan geïnformeerd? We hebben niet inhoudelijk gekeken naar de projecten en ook dus niet een oordeel gegeven over de inhoud van de twee projecten die we hebben onderzocht.
ambtenaren die we hebben gesproken zijn inderdaad afdelingshoofden, maar ook projectleiders van de verschillende projecten. En op basis van die informatie hebben wij voldoende informatie gekregen over de stroom van documenten die naar de raad is gegaan. Dus op basis daarvan hebben wij een oordeel gevormd.
Mag ik daar heel even op ingaan?
Ja. Mevrouw Wolf.
Want wie is dan de projectleider van Volkshuis, of Volkshuis, Dorpshuis Vogelsang?
Dat is de heer Schippers.
Oh, maar het is helemaal aan het einde en alleen maar op het punt van de bouw en de milieu volgens mij. Maar aanvankelijk was het een project, en daarom heeft hij natuurlijk gesproken met de heer Dubbe, een project dat vanuit de andere afdeling werd getrokken. En wat dus vooral ging over buitenschoolse opvang en de verbouw en een andere ingang voor het jeugdhonk en dat soort zaken. Dat was niet de heer Schippers, die werkte hier toen nog ineens. Meneer dus van der Lans had u dan moeten hebben.
Ja. Meneer Van der Velde, gaat u verder.
Wat betreft die opmerking hebben wij, denk ik op basis van de stukken die naar de raad zijn gegaan, toch een oordeel kunnen vormen over de informatie die de raad heeft gekregen. Die gesprekken met de ambtenaren waren puur ter verduidelijking van onze vragen op dat moment. Van waarom is een bepaald stuk wel of niet naar de raad verzonden. Dat was de voornaamste reden dat we die gesprekken hebben gevoerd. En niet om de stroom van informatiestukken in kaart te brengen. Dat deden we op basis van de formele stukken die aan de raad zijn verzonden. Uw tweede vraag over de informatie in de PNC-cyclus. De informatie in de voorjaarsnota en de najaarsnota. Onze aanbeveling is vooral gericht op het periodiek informeren van de raad. Dus dat de projectinformatie op een structurele manier bij de raad komt en niet in het geval van afwijking zoals voorheen het geval was. Dat is onze belangrijkste aanbeveling en op welke manier de gemeente dat doet, dat kan inderdaad in de voorjaarsnota, najaarsnota, maar ook op andere momenten. Wat we vooral willen aangeven is dat er op een periodiek, structureel moment informatie aan de raad verstuurd moet worden over projecten. Een vraag van mevrouw Van Stralen over de collegebesluiten. We hebben ons beperkt tot de informatie die aan de raad als orgaan is verstuurd. De collegebesluiten hebben we natuurlijk ook meegekregen en we begrijpen dat u ook als persoon of als fractie ook de collegebesluiten bekijkt. Dat begrijpen wij. Maar voor ons onderzoek hebben we ons puur geconcentreerd op de formele informatievoorziening aan de raad. Dus dat zijn de stukken die naar de raad als geheel zijn gestuurd. Je had het ook nog over de actieve informatieplicht die het college heeft. Dat is in één punt is dat naar voren gekomen bij het Dorpshuis Vogelsang. De gemeente, of het college wist in oktober al iets over het vervallen van de kinderopvang bij het Dorpshuis. En de raad is daar pas een jaar later over geïnformeerd. En dat is iets wat onder de actieve informatieplicht zou kunnen vallen.
Interruptie, mevrouw Van Stralen.
Ja, dat is misschien een verwarring van terminologie. Wij hadden altijd een lijst, actieve informatieplicht heette die. Er hebben een heleboel ingekomen brieven en andere documenten opgezet door het college als informatievoorziening aan de raad. Dat is later gestructureerd in brieven die we gericht krijgen en ingekomen stukken. Dus dat is nu veel gestructureerder en duidelijker. Maar die was er wel, die stroom van informatie. En mijn vraag is of u die ook bekeken heeft.
Meneer Van der Velde.
De lijst waarop u doelt, dat is mij niet bekend. We hebben wel alle relevante collegebesluiten betrokken die voor dit project van toepassing zijn. In het geval dat deze aan de raad zijn verzonden, heeft dat geen invloed op onze conclusies. Want de raad is op formele momenten in bijvoorbeeld de zomernota op een andere manier nog geïnformeerd. En we hebben ons beperkt tot die informatie. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik naar het college.
Voorzitter, mag ik misschien,
meneer Dijk,
op een één punt nog even ingaan. Dat staat eigenlijk ook een beetje op de opmerking van mevrouw Wolf, dat in zekere zin de verkeerde persoon zou zijn geïnterviewd. Wij zijn als Rekenkamer volstrekt afhankelijk van de mate van medewerking en informatie die wij krijgen vanuit de ambtelijke organisatie. Wij informeren daar ook altijd in het begin de gemeentesecretaris over wat wij gaan doen. Wij zoeken contact met de hoofden van de afdelingen. En we gaan ervan uit dat we langs die weg bij de juiste personen en bij de juiste stukken terechtkomen. En als dat niet gebeurt, dan is dat heel vervelend. En dan zult u wellicht kunnen constateren dat wij naar de verkeerde dingen hebben zitten kijken. Maar dan kan ik u alleen maar daarmee zeggen dat u daarmee een van onze kwetsbare punten raakt.
Ik kijk nu naar het college, burgemeester Nederveen. Want er liggen nog wat vragen over de brief die het college aan de Rekenkamercommissie heeft gericht over de aanbevelingen. Welke worden overgenomen, welke niet? Hoe heeft het kunnen gebeuren rond het dorpshuis Vogelenzang, gesteld door de VVD? En daar wil men een reactie op.
Dank u wel, voorzitter Burger. Als de Rekenkamer een rapport doet verschijnen en dat richt aan de Raad, dan let het college graag op. Want een onafhankelijk onderzoek, dat is een buitenkansje. Een buitenkans voor verbetering. Wij letten dan ook zo goed op dat wij een nawoord van de Rekenkamercommissie altijd nauwkeurig lezen. Ik twijfelde daar even aan omdat u het nog eens een keer opnieuw ging voorlezen. Maar dat was het enige wat mij daarbij opviel, dat u inderdaad uw eigen orgaan benoemt als Rekenkamer, terwijl ik het heb leren kennen als Rekenkamercommissie. Er zijn belangrijke aanbevelingen gegeven en het college heeft erop gewezen dat daar merendeels ook al eigenaar beweging invulling aan gegeven is. Ik zal de Raad, met name meneer Biedeman, nog eens wijzen op een aantal periodieke rapportages voor projecten zoals die zich in mijn portefeuille voordoen. U kent inmiddels de stoplichtrapportages op het gebied van ICT en dienstverlening. En volgende maand krijgt u er weer een. En daarin, gewoon periodiek, wordt de Raad over deze belangrijke projecten geïnformeerd. Een belangrijke vraag die gesteld is, is wanneer is het nou een project? Ik heb uit de reclame geleerd, een rang is een rang wanneer er rang op staat. En zo ook met een project. Het is denk ik aantrekkelijk, meneer Kruiswijk, om te zeggen, iedere verandering in de dienstverlening is een project. Nou, de essentie van ons gemeentelijke werk is dienstverlening, namelijk aan de Bloemendaler. En wij veranderen daar en wij verbeteren daar voortdurend. Ik zal een voorbeeld geven. In de ombuigingsnota staat het voorstel om het gratis trouwen op maandagochtend te versoepelen. Dat is een verandering. Als u dat tot een project wil benoemen, dan zitten we nog wel even. En het klein project, maar als we daarover een periodieke rapportage gaan optuigen, en als we daarover een project, en als we daarover, en u daarover, dan denk ik dat wij toch het aspect van een zekere omvang gaan missen. Dus ik denk dat u gelijk heeft dat het gaat in ieder geval over veranderingen in de dienstbetoning, maar dat het ook van een zekere omvang moet zijn. En om daarover nou nog eens iets nauwkeuriger te worden, wil ik u toezeggen dat we daarover nog een brief zullen schrijven. Want dat is gewoon interessant. Want, zodat we daarna. Kijk, ik weet op voorhand dat je dat uiteindelijk niet heel fijn met een schuitje kan knippen. Er zitten altijd subjectieve overwegingen bij. Maar je kunt ook afspreken dat je in de twijfelgevallen het meldt dat je het geen project hebt gemaakt. Dat kan je allemaal afspreken. Ik hecht eraan, dat ligt ook helemaal in het lijn van het coalitieakkoord, het collegeprogramma waar we nu middenin zitten, om op dit punt een heldere transparantie te geven. Dan over de reconstrueerbaarheid, dat is een heel interessant thema. Reconstrueerbaarheid, ik denk dat dat het gevolg moet zijn van de transparantie en het gevolg moet zijn van de bewustheid van de verantwoordingsplicht die het college heeft. Dat moet namelijk zo in de genen van het bestuur zitten dat het daardoor altijd reconstrueerbaar is. En daarmee wil ik reconstrueerbaarheid niet als een nieuw doel introduceren, want dan gaan we complicaties tegemoet waar we niks aan hebben. Overigens, ik denk dat er veel meer reconstrueerbaar was geweest als u kennis had genomen van de lijst wat toenmalig de actieve informatieplicht heet. En als u had kennis genomen van de informatiestroom van de besluitvorming van het college sowieso. Want op het moment dat het stukgewijs, voordrachtsgewijs naar de raad gaat, dan krijg je inderdaad een fragmentarisch beeld. En ondertussen is het zo dat periodieke verslaglegging aan de raad, daar heldere afspraken over, ook conform het collegeprogramma, versterkt de reconstrueerbaarheid. En daarmee is de oplossing bereikt.
Dat was het. Dank u wel.
Want ik wou nog één ding zeggen, maar dat wil me nu niet te binnen schieten.
Heeft u nou, het is bijna filosofisch.
En wij zijn daar niet bevreesd voor. Nee, daar laat ik het bij. Dank u wel.
Dank u wel. Ik denk mevrouw Wolf nog in de tweede ronde.
Dat was nogal groot.
Burgemeester.
Vis. Dat is namelijk nogal een grote vis. Hoe had het nou kunnen gebeuren? Dorpshuis, dat is uw vraag. En ik wil daarover graag het woord geven aan wethouder Schep, omdat zij immers de portefeuillehouder op dit ogenblik is.
U geeft ook het woord via de voorzitter, meneer de burgemeester.
U heeft helemaal gelijk, voorzitter Burger.
Wethouder Schep.
Voorzitter, dank u wel. Ik wil eigenlijk volstaan met de indruk die ik gekregen heb van het geheel. Omdat ik het project natuurlijk heb overgenomen in een situatie dat de raad eigenlijk volledig in verwarring was. En die verwarring is mijns inziens ontstaan door het feit dat het inderdaad geen project was en een grote complexiteit in zich hield, zowel inhoudelijk, maar met name ook financieel. En wat wij daarna gedaan hebben, dat is het project te versimpelen en het financieel ook te versimpelen en te proberen om de raad, met name de in mijn beleving weinig vertrouwen wat er nog was in wat het college ervan vond, om dat weer terug te nemen door het te versimpelen en het duidelijk in de schema's uit te leggen. En ik heb zelf de indruk dat dat eigenlijk is gelukt. En ik kan tot mijn tevredenheid aangeven dat de verbouwing van het dorpshuis goed vordert en dat wij dat binnenkort in september, geloof ik, gaan openen. Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw Wolf, tweede ronde.
Mij is nog enigszins onduidelijk welke aanbevelingen nu wel niet zijn overgenomen. Een opmerking die ik nog wilde maken is dat, even enigszins historisch besef, in 2006 bij de collegeonderhandelingen is het voor het eerst gebeurd dat hier projectwethouders werden ingesteld. En het was een politiek proces, oftewel financiën ging naar de VVD-wethouder, opschone begroting moest daarom naar de PvdA-wethouder gaan en er werd een projectwethouder. Dat het gevolg daarvan was, dat er waren drie projectwethouders, dat er dus ook projecten moesten worden geformuleerd. Voor het eerst. Dus het eerste project wat hier geformuleerd is, is het project opschone begroting. Dat was een project van de raad zelf. Voor de rest was dat nog nooit gebeurd in de organisatie. En dat is dus heel langzaam, en dat komt nu wat op gang, maar dat is heel langzaam. Vanaf 2006 dus ingevoerd pas.
Wie van u nog meer? Niemand? Oh, meneer Broussaert.
Ja, het blijft staan dat het onderwerp natuurlijk de informatievoorziening aan de raad is. Hè. Het gaat om informatievoorziening of nou Dorpshuis Vogelenzang in 2008 een project was of niet. De constatering is toch dat de raad in 2008 kennelijk niet goed geïnformeerd is. En mevrouw Schep heeft toegelicht hoe dat in deze raadsperiode verder is opgepakt en goede banen heeft geleid. Waarvoor alle waardering nogmaals. Maar goed, in 2008 zijn er dus verkeerde verwachtingen naar de raad gewekt. En de vraag is toch hoe dat heeft kunnen gebeuren.
Meneer Wiedeman.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik ben verheugd van de uitspraak van de burgemeester dat we een stoplichtrapportage hebben. Ik heb ze nog niet gezien, maar ik zit nog niet zo lang in de raad. Maar in de periode grondgebied 2009... oktober 2010 heb ik nog geen stoplichtrapportage gezien. Maar goed, het kan een nieuw ingevoerd medium zijn.
Achterin uw boek zitten ze al. Dus. Ik kijk nog even naar het college, want er wordt toch nog expliciet gevraagd door mevrouw Wolf welke aanbevelingen wel en welke niet worden overgenomen.
In materiële zin wordt alle aanbevelingen geïmplementeerd. En het merendeel daarvan is al geïmplementeerd. En in het nawoord zegt de Rekenkamercommissie dat er niet is ingegaan op de reconstrueerbaarheid. En dat heb ik nu gedaan. Dus wat mij betreft, wat het college betreft, is daarmee inclusief de toezegging over wanneer een project is. Om dat iets beter te definiëren. Daaruit kunnen we in materiële zin vaststellen dat alle aanbevelingen zijn overgenomen.
Meneer Dijk, volgens mij is uw alle vragen zijn beantwoord. Dus we kunnen naar een afronding van dit agendapunt. Ik denk dat mevrouw Wolf, ik denk dat u namens de hele raad denk een amendement kunt maken. En dat het dan dan wordt het toch een bespreekpunt omdat er een amendement aan de orde is. Kunt u daarmee instemmen? Ja, of een positief adviseren? Dan is dit agendapunt ook afgerond. Dan gaan we over naar punt 12a. Ja? Punt 12a, dat wou ik eigenlijk nog gaan afronden als u dat goed vindt. Nee?
Staat in het reglement van orde 10:30. En sinds vorige week heb ik begrepen dat we daar ons altijd aan houden. Het is jammer dat meneer Venema er niet is, anders zou hij weg kunnen gaan.
Ja, ik pak even het reglement. Ja, ik ken het niet uit mijn hoofd natuurlijk, maar dat zult u begrijpen.
Ja, voorzitter, we hebben daar vorige week hebben we hetzelfde aan de hand gehad. En er is ook in het presidium over gesproken. Dat is afgesproken. Als één lid vindt dat het om 10:30 is afgelopen, dan stoppen we om 10:30.
Ja, maar het komt dat ik hier in het reglement van orde, artikel 57, lid 8... in beginsel van een vergadering aan om 8 uur en eindigt niet later dan 22:30. Indien de vergadering op dit tijdstip nog voortduurt, doet de voorzitter vervolgens het voorstel de vergadering te verdagen. De voorzitter stelt de datum vast en maakt daarbij in beginsel gebruik van de afspraak dat de week erna dezelfde dag als reservedatum gebruikt kan worden. Aangezien wij morgen vergaderen, schors ik dus de vergadering tot morgenavond.
Voorzitter, voor u schorst, mag ik één voorstel doen, want wij komen morgen dan met een geamendeerd amendement op het oude amendement, wat al geamendeerd was. En het is misschien handig voor de besluitvorming als ik dat even uitdeel. Ik wil niet zeggen dat dit nou definitief concept is, want het zal wel verder, maar dan heeft iedereen het alvast.
Nou, uitstekend dat u dat uitdeelt. Maar in ieder geval niets meer aan de orde zijn, dus schors ik de vergadering tot morgenavond 18 januari, 8 uur. Ik wens u wel thuis.
18 mei.
18 mei, sorry, u heeft gelijk. Ik schors de vergadering.